Goed, dan open ik hierbij de vergadering van de Raad van de gemeente Tinalo. Alle aanwezige raadsleden van harte welkom. Leden van het college, steunfractieleden, vertegenwoordigers van de pers, de ambtelijke ondersteuning en belangstellenden op de publieke tribune. Ook de kijkers en luisteraars via internet en Tinalo lokaal van harte welkom. Bij de opening nog melding van afwezigheid van twee raadsleden, de heer Kalk van de PvdA en de heer Van Monbergen van Leefbaar Tinalo. Tot zover bij de opening. Vaststelling van de agenda. Wie over de agenda? De heer Pieters, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zitten als VVD-fractie met een probleem en het probleem is niet zo groot. Wij hebben bij de voorbereiding van de stukken verschillende keren kennis genomen van informatie die vermeld staat in de jaarrekening van het ontwikkelbedrijf Tinalo. Nou staat er een hele grote stempel op en er staat ook vertrouwelijk. Nou is vertrouwelijk een wat moeilijk te definiëren beroep. Het kan vertrouwelijk tussen mij en mijn buurman zijn, maar ik meen aan dat hier met vertrouwelijk bedoeld wordt dat het hier als vertrouwelijk behandeld moet worden. Ik heb hier een probleem mee en ik wil graag weten hoe iemand anders erover denkt en ik wil graag weten hoe we hiermee omgaan. Wij als fractie hebben besloten om met de informatie op prudente wijze om te gaan. Ik denk niet dat bij vertrouwelijk een stuk, maar het hele stuk staat vertrouwelijk op. Ik heb hier problemen mee.
Iemand anders daarover? We hebben het van tevoren even kort voorbesproken. Er staat vertrouwelijk op. Er staat niet met geheimhouding of onder geheimhouding. Dat betekent dus dat er inderdaad gegevens in staan die vertrouwelijk behandeld moeten worden, met name exploitatieplannen. Dat betekent dat andere gegevens, en u kunt zelf heel goed beoordelen als raadslid welke gegevens dat zijn, woningbouwgegevens en dat soort van zaken, die u uiteraard nodig heeft voor de behandeling van de jaarrekening. U meldt zelf al dat u er op een prudente wijze mee omgaat. Daar gaan we ook vanuit. En op die wijze denken we ook dat vertrouwelijkheid uitgelegd moet worden. Verder nog bij de vaststelling van de agenda. Dan gaan we de agenda zo afhandelen. Aldus. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 mei jongstleden. Iemand daarover? Mevrouw Suiker. GroenLinks.
Hallo, ja, ik heb een vraag over de actielijst. Misschien kan dat dan ook. Het staat hetzelfde agendapunt. Op bladzijde 3, tweede rij, staat dat wij in maart ongeveer zullen worden, nee, april, worden geïnformeerd over de, over het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente. Nou, dat is nu voorbij. Dus wou ik graag weten wanneer we als raad daarover geïnformeerd worden.
De assies.
De stand van zaken hebben we geëvalueerd, dus die gegevens zijn bekend, dus ik kan die schriftelijk toezenden. Het is zo dat wij ten aanzien van inkoopbeleid nu samenwerken met de gemeente Assen qua inkopen. We zijn afgestapt van de externe partner en we zijn bezig om samen met Assen het beleid op dit gebied te herijken. Maar de gegevens zijn voorhanden, dus ik kan ze u toezenden.
Nou, ik zou graag die avond nog willen hebben voor de raad die u toegezegd heeft. Kan dat misschien in september?
Ik zal overleggen met de griffier wanneer dat zou kunnen.
Verder nog. Dan wat mij betreft een aanvulling op de besluitenlijst. De nummering klopt niet. Op pagina 1 wordt uitgegaan van nummers 1 tot en met 7. Dan volgt er wat subnummering. En op pagina 3... bij onderzoek rekenkamer gaat het weer door met nummer 3. Dat moet zijn nummer 8. En dat betekent dat daarna de nummering opvolgt. Ja, dat was even een test, meneer Kloos, of u het ontdekt had. Maar... En dan betekent dus dat aan het eind nummer 13 eindigt in nummer 18. Verder is het zo dat bij de nieuwe nummer 8, onderzoek rekenkamercommissie Tinalo, halverwege iets boven de helft, pagina 3, daar staan bij het besluitraad. De laatste twee zinnen zijn dezelfde zinnen. Behelzen hetzelfde en de laatste zin kan dus vervallen. Waarvan akte? Kunt u instemmen met de voorliggende besluitenlijst? En de actielijst? Aldus besloten. Het vragenrecht. De heer Pieters, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag en dat gaat met name om trend de ontwikkeling in het centrum Fries. Wij zijn bezig met de voorbereiding van een nieuw centrumplan waarin de detailhandel geconcentreerd zal gaan worden. Dat betekent dat er op andere locaties winkelpanden zullen vrijvallen die een, als wij de detailhandel in het centrum willen concentreren, een andere bestemming zullen moeten krijgen. Ik ben benaderd door een tweetal verschillende mensen en het gaat met name over de Schuldenstraat nummer 5 en nummer 8. Er is voor de Schuldenstraat nummer 5 een plan ingediend om daarop te bouwen. Een heel mooi huis, een heel mooi ontwerp vond ik. Nou is dat altijd wat subjectief. Dit is door de ambtenaren direct weggestuurd om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn. Met het pand Hedera, waar de Hedera Bewegingsstudio in zit, staat een aantal jaren leeg. Dat is in de huur aangeboden. Ik weet concreet dat er iemand is uit Norg die daar geprobeerd heeft een expositie, een verkoopexpositieruimte voor, nou, ik denk schilderij naar foto's, maar in elk geval wat creatieve dingen in te beginnen. En dat is op basis van het bestemmingsplan ook gewijzigd. Ik wil het college vragen hier wat uitdrukkelijk naar te kijken en ruimhartig te kijken wat de mogelijkheden zijn. Want ik denk dat we anders met allemaal vervelende plekken in zo'n centrum van Fries komen. Dat is de vraag hoe het college hier denkt mee om te gaan. En misschien dit toch eens weer met wat andere ogen te bekijken of hier toch nog mogelijker zijn om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.
Heer Kosmeijer.
Ik zeg u toe dat het college hier aandacht voor zal hebben en dat ze u schriftelijk hier omtrent over de uitkomst van dat overleg zal rapporteren.
Sorry, het is vragenrecht. Het is een spoedeisend karakter. Misschien voor ons niet zo, maar degene die er ontwikkelingen willen doen. Voor die mensen heeft het wel een spoedeisend karakter. Kunnen die hier ook een termijn aan verbinden?
Wat mij betreft nog voor de zomervakantie.
Zomervakantie dit jaar, ja. U blijft de hele avond net zo scherp, meneer Pieters. Verder nog in het kader van het vragenrecht. Niet aangemeld verder, maar... Nee? Spreekrecht heeft zich niemand aangemeld. Agenda punt 5 en 6 vervallen daarmee. En gaan wij over naar agenda punt 7. Aankooplocatie Broekveld in de Groeven met 6 beslispunten, waarbij onder 5 en 6 ook het dossier Zuidoevers aan de orde is. Wie wenst woordvoering? De Talens. Van Heukelen. Het woord is aan de heer Talens, PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. Eén ding even vooraf, voordat ik met mijn betoog over dit punt begin, is dat wij als fractie eigenlijk vinden dat het hele verhaal Zuidoevers apart agendapunt had moeten zijn. Er zijn zoveel dingen waar eigenlijk met elkaar wel over te praten valt. En we praten hier eigenlijk over het krediet voor Broekveld in de Groeven en niet over de Zuidoevers als apart agendapunt. Maar in alle wijsheid is in meerderheid van de raad besloten of in het presidium besloten om dit integraal als één punt te gaan behandelen. En zo zullen wij dat dan ook doen. Zij niet dat ik toch het gedeelte van het krediet voor Broekveld zal doen en mijn collega Rob Prins het gedeelte van de Zuidoevers gaat doen. Niet dat ik dat niet zou kunnen, maar wij vinden het toch belangrijk dat we dat uit elkaar houden. Omdat het eigenlijk voor ons toch twee verschillende dingen zijn die natuurlijk met elkaar te maken hebben. Dat snappen wij terdege. Alleen eigenlijk op twee totaal verschillende niveaus zijn. Dat even vooraf. We hadden aangekondigd, ik zal dus inhoudelijk wat gaan zeggen over de krediet Broekveld en de Groeven. En dat zal misgaan in de vragen de vorm, want er leven nog een aantal vragen rond dit thema. En dat zal dan beginnen met het college stelt dat de belofte is gedaan aan de kopers van de woningen op de Zuidoevers dat Broekveld zou vertrekken. Wat benieuwt ons nu heel erg of dat gebeurd is voordat er gestart is met de onderhandelingen met Broekveld. En als Broekveld dat van tevoren dus ook al wist dat de gemeente deze beloftes had gedaan. Nu blijkt dus uit de stukken dat Broekveld in instantie is aangekocht voor €950.000, waar de vraagprijs schijnt geweest te zijn 1 miljoen. En waar gesuggereerd wordt dat de taxatiewaarde ergens rond de 3 ton zou hebben gelegen. Nou zou je kunnen denken van goh, extra uitgeven voor een kavel van 3 ton, dat geef je dan 9,5 ton voor uit. Ik hoor graag straks ook of deze cijfers kloppen die wij meegekregen hebben. Maar je zou dus kunnen overwegen als het terug te verdienen is op het totaalplan. Nou ja, dan kun je dit wel bezien. Maar we zijn toch benieuwd hoe deze onderbouwing is gemaakt. Als die 9,5 ton terugverdiend moet worden alleen maar op de kavels van Broekveld en je daar zou willen bouwen voor starters, dan lijkt het ons eigenlijk onmogelijk om 9,5 ton als grond kwijt te worden onder starterswoningen. Niet alleen in deze tijden waar we nu leven, maar ook in de tijd van 2006 waar we toen de tijd in leefden. Dan rijst natuurlijk gelijk de vraag, hebben wij toen de tijd niet te hoog ingezet met die 9,5 ton? Dan het puntje over de contractvorming. Er zou een waterdicht contract zijn. En in het waterdicht contract wordt dan een tekst vernoemd dat de koper zich verplicht tot het doen van het mogelijke te doen om te komen tot planafronding. Nou, elke beginnend jurist, zelfs een jurist in opleiding, kan uitleggen dat het mogelijke te doen natuurlijk heel discutabel is als je dat in een waterdicht contract zou willen doen. En daar heb je gelijk de vraag van hoe is het nu gegaan? En hoe is het nu verder gegaan met deze afdeling? En hoe voorkomen wij dit, dat dit soort dingen in de toekomst gebeuren? Waterdichte contracten moeten waterdicht zijn en niet eindigen met we zullen het mogelijke doen, maar het mogelijke doen, nogmaals, kun je natuurlijk heel veel onder laten vallen. En het mogelijke doen, we hebben nu eigenlijk nemen een besluit om het mogelijke dus niet meer te doen. Zijn alle opties nu ook echt uitgespeeld? Kan er helderheid over komen? Zijn er nu ook geen opties meer om wat te doen? Waarom zijn er 3 vrije kavels toegevoegd aan het plan Broekveld? Dat is juist dat wat de Raad van State gezegd heeft dat dat eigenlijk niet had gemoeten. En daar ook eigenlijk de hele bestemmingsplan op vernietigd heeft. Is dat omdat eigenlijk de grondprijs te duur is geweest, oftewel de aankoopprijs, moesten er vrije kavels op komen? Wij horen dat graag. We hebben begrepen dat Woonborg van plan is geweest om op de locatie betaalbare woningen te gaan bouwen. Haakt nu Woonborg definitief af, nu deze uitspraak er ligt, of zijn er toch nog mogelijkheden om gedeeltes van het terrein toch op een of andere manier te gaan bebouwen? Is daar al duidelijkheid over of niet? Dit zijn hoofdzakelijk vragen uit het verleden. Nu het heden. Het college legt ons het voor, een plan om niet aan te kopen voor 9,5 ton, maar voor 660.000. Nou, dat is dan leuk verdiend. Dat hou je dus op dat moment €290.000 in de portemonnee, geef je dus kennelijk niet uit. Maar ja, zo snel gaat het niet. En het volgende voorstel ligt, van omdat wij nu geen direct ontwikkelingsperspectief hebben, het voorstel om dan het gelijk maar af te boeken, dat we er voorlopig even niks mee doen. Gelijk het antwoord waarschijnlijk van het college, ja, dat moet volgens de regels. Maar ja, wij hebben toch wel een vraagteken bij van, is er niks te ontwikkelen en is er op dit moment niks te doen met deze kavel? Het is nu een bedrijf met een bedrijfsbestemming. Een bedrijf waar ook zo weer een bedrijf in kan. Je zou dus kunnen kijken naar het tijdelijk verhuren van deze locatie. Is dat een optie of is dat geen optie? Ik weet niet hoe het college op dit moment op vakantie gaat, maar stel dat ze dat met eigen auto en caravan doen, dan weet ik wel een leuke winterstalling voor de caravan. Ik heb even gekeken bijvoorbeeld op www.caravanstalling.nl. Daar doet een caravanstalling al vrij snel €35 per vierkante meter en we praten nogal over oppervlakte. Hooggraag of dit tot een optie behoort om toch tijdelijk andere huisvesting te verlenen en niet over te gaan tot afboeking en tot sloop. Dan komen we bij het sloop. Dus als het onroerend goed vrijkomt, wordt er voorgesteld om te slopen. En dan ook te saneren. En vervolgens moet je het terrein wat dan vrijkomt waarschijnlijk ook even weer netjes inzaaien en ook de komende tijd blijven onderhouden. Anders krijg je er ongetwijfeld weer klachten van de buurt, zo niet van onze raad weer over, dat het zo'n rommeltje is. Nu staat in het voorstel wel aangekondigd, en ik heb een beetje het gevoel dat onze wethoudster daar een sport van maakt om dingen aan te kondigen, maar wat er aangekondigd dat er daar nog weer een aparte kredietaanvraag voor komt om dan te saneren en dan te gaan slopen en dan weer te gaan herinrichten. En wij vinden eigenlijk dat als je dit dan toch graag wilt afwikkelen op deze manier, doe dat dan in één keer. En dan komt bij, als je dan gaat saneren, is er dan voor dit terrein intussen ook een grondonderzoek gedaan? En is er dan ook afspraak gemaakt met de verkopende partij van dat die gaan betalen als er dus echt bodemsanering moet plaatsvinden? Er zijn een aantal vragen ten aanzien van het kredietaanvraag voor Broekveld. We horen graag van wat de wethouder hier dan straks over gaat zeggen. En dan merken we dat wel. En over het punt van de Zuidoever zelf heb ik net al aangekondigd dat de heer Prins dat zal vervolgen. En met goedvinden van de voorzitter zou ik dat dan ook graag op dit moment doen. Of voorzitter moet anders besluiten, dan horen we dat wel.
De heer Prins, PvdA.
Dank u wel. Ja, de Zuidoevers. Hoe heeft het zo kunnen komen? En waarom is een zo mooi en goed project ineens, kan dat ineens zo'n strop opleveren? En waarom komen we daar nu pas achter? Allemaal vragen die in ons hoofd rondspoken nadat de wethoudster ons een klein half jaar terug informeerde over deze tegenvallen. Na deze mededeling hebben we dan ook een tweetal brieven ontvangen ten aanzien van deze problematiek. De toelichting gedateerd op 9 juni en een analyse gedateerd op 15 juni. Het zou liggen aan een tweetal punten, te weten, de wethouder als bestuurlijk opdrachtgever is een zeer ongebruikelijke constructie in gemeenteland, maar in onze gemeente heel gewoon, en een projectorganisatie die steeds verder verwijderde van de opdrachtgever. Wat ons betreft twee feiten die onaanvaardbaar zijn. Verder kun je ook stellen dat externe projectleiders geen goed doen in zo'n project. Wat ons betreft is ook de conclusie dat een en ander ten goede is gekeerd in 2010, omdat er een nieuwe gemeentesecretaris en een nieuwe wethoudster waren aangetreden, iets te voorbarig. Want een jaar geleden hebben wij nog specifiek gevraagd tijdens de algemene beschouwingen hoe het ging met het project Zuidoevers. En toen kwamen er nog geen verontrustende mededelingen. Wij kunnen de aanbevelingen in de analyse onderschrijven. En daarnaast willen wij erop wijzen dat dit soort projecten alleen nog worden uitgevoerd als daar daadwerkelijk het geld voor is en niet met de gedachte dat we dit later wel gaan verdienen. Hoe verder en wie is er verantwoordelijk? Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. Wij kijken het alleen vanuit de staatsrechtelijke bril, dan is dat onze huidige wethoudster. Want zij is bij haar aantreden direct verantwoordelijk.
Voorzitter.
Heer Pieters,
voorzitter, ik dacht dat zolang als ik in de raad zit, en dat is inmiddels al een aantal jaren, hebben we steeds een collegiaal bestuur gehad. Ik vind het niet goed dat het op één persoon toegesproken wordt. Het wordt in mijn beleving, is het college van BNW verantwoordelijk voor alles wat hier gebeurt. Collegiaal bestuur.
Heer Prins.
Ik was nog niet uitgesproken, dus laat mij mijn verhaal afmaken en dan zult u daar misschien wat anders tegenaan kijken. Direct verantwoordelijk voor de zaken die de voorganger hebben gedaan. Is zij daarvoor alleen verantwoordelijk? Nee, in onze optiek gaat het om de... U vraagt, wij draaien zou je zeggen, maar in onze optiek is het iets wat het hele college aangaat. Maar wat wij haar het meeste verwijten is dat ze een jaar na het aantreden ons als raad pas informeert. En wij vragen ons af of dat niet sneller had gekund. Aan de andere kant heb ik nog een stukje wat ik hier ook over ga, dat is over het afwaarderen. Ik zou het anders bij de jaarrekening hebben gezegd, maar aan de andere kant vinden wij ook dat we het weer niet te dramatisch moeten doen, want het gaat om afwaarderen van gronden. En in het bedrijfsleven zou dit gewoon een balansmutatie zijn. En een volgende keer moeten we het misschien weer opwaarderen en zeggen we van, goh, we hebben een miljoen verdiend. Dus tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel. De heer Van Heukelum, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie zal inderdaad voldoen aan de uitdrukkelijke wens van het presidium om beide thema's gezamenlijk te behandelen. Voorzitter, in januari jongstleden heeft het college met een notitie Stand van Zaken Zuidoevers de Raad geïnformeerd niet alleen over de stand van zaken, maar ook over de gang van zaken in zaken het project Zuidoevers Broekveld. In de maanden daarna is in meerdere brieven en notities aan de Raad het beeld compleet gemaakt en thans liggen er een aantal voorstellen van het college met betrekking tot het vervolg. Mijn fractie wil het college dankzeggen voor de uitvoerige, open en openhartige rapportage waarbij het college al in de notitie van januari jongstleden, dus bijna een half jaar geleden, in de voorlopige conclusies nadrukkelijk ook haar eigen functioneren met betrekking tot het project Zuidoevers onder de loep heeft genomen en de zaken niet mooier heeft voorgesteld dan ze zijn. Daarmee is het een waardevolle evaluatie geworden, waarvan de voorlopige conclusies nog eens bevestigd en aangescherpt worden in de notitie van de directeur van de organisatie van 15 juni jongstleden. Ik kom daar in het vervolg van mijn betoog nog op terug. Dan nu de zaak zelf. Mijn fractie heeft met stijgende verbazing, zo niet verbijstering, kennis genomen van de gehele gang van zaken. De conclusies liegen er niet om. Er was geen inzicht in de verschillende kostenposten. Er is gewerkt aan de verschillende planonderdelen en er zijn verwachtingen geschapen. Maar er stond geen budget tegenover. Er liggen geen beschikkingen en contracten ten grondslag aan de gemeente subsidies en bijdragen. Vanaf het begin is het duidelijk geweest dat de verschillende wensen met betrekking tot recreatie en natuurontwikkeling nooit volledig betaald konden worden uit de grondopbrengsten. Het hele project werd gerund door één wethouder en een tweetal projectleiders. Volgens de fractie van de Partij van de Arbeid is dat gewoon in onze gemeente, maar ik heb dat nergens kunnen lezen. Maar in ieder geval gerund door één wethouder en een tweetal projectleiders, waardoor de facto niet alleen de rest van het college, maar ook de ambtelijke organisatie buitenspel werd gezet met alle gevolgen van dien, zoals het ontbreken van voldoende controlemechanismen. Voorzitter, let wel, het zijn niet onze conclusies, het zijn de conclusies van het college zelf. Mijn fractie is echter van mening dat het vanaf het allereerste begin al wel duidelijk kon zijn dat het project grote risico's met zich meebracht. Wat was de situatie? Er bestonden een aantal kostbare plannen met betrekking tot recreatie- en natuurontwikkelingen. Die moesten gefinancierd worden. Hoe doe je dat? Woningbouw dus. Want dat levert geld op tot dan toe. Geld dat nodig is voor de financiering van deze plannen. Natuurlijk, ik ontken het niet. We leven in een tijd dat met betrekking tot woninggroei de bomen tot de hemel lijken te groeien. Maar toch. Is er toen ooit onderzoek gedaan naar de vraag of er wel behoefte bestond aan 25 van dergelijke kavels? Zouden er wel 25 gefortuneerde belangstellenden zijn die bereid waren 3 à 4 ton op tafel te leggen voor een kavel in een dergelijk, toch enigszins afgelegen gebied? Je kwam weliswaar wonen in een gebied dat gepresenteerd werd als het oever van het Zuidlaardeweer, maar het was wel een afstand van het water. En van een open vaarverbinding met het meer was geen sprake. Was dat zo aantrekkelijk? Mijn fractie wil graag weten van het college of dit soort vragen naar woonbehoeften in het toenmalige college aan de orde zijn geweest. Is er ook maar enige vorm van marktonderzoek geweest?
Voorzitter.
De heer Kloos.
Per interruptie. Misschien moet u heel verhaal afmaken. Dan had ik misschien die vraag niet hoeven stellen. Dat zou kunnen. Maar de VVD heeft toch in die tijd hiervoor gestemd?
Ja, maar ik ben nog niet klaar.
Meneer Van Heukelum.
Ga door. U krijgt antwoorden van mij. Ja, ik ben helemaal naar proposal, voorzitter. Maar goed. Mijn fractie wil dus graag weten of er enige vorm van marktonderzoek is geweest. En als het niet het geval is, wat voor conclusies trekt het college hier dan uit voor het heden en voor de toekomst? Mijn fractie is van mening dat woningbouw dient plaats te vinden om te voldoen aan de vraag naar woningen. En niet primair als middel mag dienen om geld te genereren voor allerlei mooie plannen. Onderschrijft het college deze stellingname van mijn fractie? Met betrekking tot de gang van zaken in de projectorganisatie een aantal opmerkingen en vragen. De directeur schrijft in zijn rapportage van 15 juni onder meer, ik citeer, uit de geraadpleegde stukken en interviews komt niet naar voren dat er onrechtmatig of in strijd met algemeen aanvaarde normen is gehandeld. Einde citaat. Voorzitter, mijn fractie gaat hier ook nadrukkelijk van uit. Maar toch. Hoe verhoudt zich dit tot de conclusie van het college in haar notitie Stand van Zaken Project Zuidoever van januari, waarin het college stelt, ik citeer, de projectorganisatie met een bestuurder als opdrachtgever was met name de oorzaak van het niet ingebed zijn van het project in de ambtelijke organisatie. De gebruikelijke controlemechanismen waren daardoor niet in beeld. Einde citaat. In der tijd ontbrak er dus een controlemogelijkheid. Is die er dan nu achteraf wel? Is het door de projectleider ooit schriftelijk gerapporteerd over haar activiteiten? Uit de voorliggende stukken komt het niet naar voren. Hoe weten we dan welke activiteiten deze projectleiders hebben verricht? Kan het college hier een klein enig licht verschaffen? In zijn conclusies wijst de directeur de gekozen vorm van de projectorganisatie en het dysfunctioneren van de projectgroep aan als een van de belangrijkste oorzaken van de ontstane problemen, waarbij de Zwarte Piet wel heel nadrukkelijk naar één wethouder wordt geschoven. Mijn fractie wil bij deze conclusies de nodige kanttekeningen plaatsen. Alle voorstellen die de raad worden voorgelegd zijn voorstellen van het college, niet van één wethouder. En zo hoort het ook. Naar goed staatsrechtelijk gebruik is bij gemeenten sprake van een collegiaal bestuur. Derhalve moeten we aannemen dat het gehele toenmalige college heeft ingestemd met deze gekozen vorm van projectorganisatie en mogelijkerwijs ook de raad. Het vermeende dysfunctioneren van deze projectgroep is naar de mening van mijn fractie dat ook een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele college. Mijn fractie wil graag van het college vernemen of ze deze stellingname onderschrijft. In haar aanbevelingsbrief bij de notitie van de directeur, de dato 15 juni, schrijft het college dat het de conclusies van de directeur onderschrijft. Gelet op hetgeen ik zojuist heb opgemerkt over het collectieve verantwoordelijkheid van het college, betekent dit naar de mening van mijn fractie dat dit college de facto haar verantwoordelijkheid neemt voor het gevoerde beleid. Dat is dan ook een terechte staatsrechtelijke opstelling. Graag verneem ik van het college als ze deze conclusie onderschrijft. In zijn notitie schrijft de directeur dat de Raad na 2006 niet meer actief betrokken werd bij het project, maar dat de Raad dit wel heeft laten gebeuren. Voorzitter, dat mag zo zijn, maar het laat onverlet dat naar de mening van mijn fractie de verhouding raad-college ook in het duale stelsel, misschien wel specifiek vooral in het duale stelsel, ten principale gebaseerd dient te zijn op vertrouwen. De Raad moet erop kunnen vertrouwen dat het college haar te allen tijden open en volledig informeert. Zonder de conclusie met betrekking tot het functioneren van de Raad te bagatelliseren, moeten we op basis van de verstrekte informatie constateren dat er geen sprake is geweest van deze open en volledige informatie van de zijde van het college. Voorzitter, we kunnen waarschijnlijk nog voor uren praten over hetgeen allemaal misgedaan is. We kunnen nog een heleboel vragen stellen, maar je moet je afvragen wat voor zin het heeft. Belangrijker voor mijn fractie is wat voor lessen we uit het geheel trekken en hoe we verder gaan. Met betrekking tot de financiële kant van de zaak liggen er een aantal ingrijpende voorstellen van het college tot afboeking van de diverse boekwaarden. De heer Talig heeft gelijk, de heer Prins heeft gelijk, het kan te zijn dat het misschien nog iets meevallen. Maar vooralsnog moeten ze het afschrijven en zijn het verliezen. Dat doet pijn, voorzitter. Veel pijn. Maar in de gegeven omstandigheden ziet ook mijn fractie geen andere oplossing. Mijn fractie zal de voorstellen van het college, zowel met betrekking tot de Zuidoevers als Broekveld, dan ook steunen. Hoe nu verder? Wie het weet mag het zeggen. Het college vraagt in haar brief van 9 juli in te stemmen met het verrichten van maatwerk bij concrete kopersbelangstelling in de komende periode van herijking. Kan het college verduidelijken wat ze zich hierbij voorstelt? Het college wil een soort denktank in het leven roepen om een aantal scenario's uit te werken. Daarbij stelt ze voor de Raad hierbij te betrekken door haar deel te laten nemen aan een werkgroep. Mijn fractie kan met het voorstel meegaan, maar ze kan zich hierbij echt weinig concreet voorstellen. Mogelijk kan het college iets duidelijker aangeven wat ze zich bij deze denktank voorstelt. Voorzitter, ik rond af. Het is geen vrolijk verhaal geworden, maar het moest wel gezegd worden. Mijn fractie heeft er nadrukkelijk geen behoefte aan zondebokken aan te wijzen. Als je met één vinger naar de ander wijst, wijzen we drie naar jezelf. Het college heeft fouten gemaakt. De Raad heeft fouten gemaakt. Het zij zo. We kunnen ons vanaf dit moment beter op de toekomst gaan richten. Hoe gaan we verder? Wat is het vervolgtraject? Het gaat er nu om gezamenlijk de schouders onder dit vervolgtraject te zetten. Wie weet wat voor creatieve oplossingen zich dan nog zullen voordoen. Oplossingen die het feitelijk verlies mogelijk nog kunnen beperken. Maar daarvoor zullen we, zoals gezegd, wel gezamenlijk, en met een nadruk op dit laatste woord gezamenlijk, de schouders onder het vervolgtraject moeten zetten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Rietkerk, GroenLinks. De heer Meermans, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Mijn bijdrage gaat met name over Broekveld en we hebben daar een aantal vragen over. Allereerst de ontbindende voorwaarden, wat achteraf onvoldoende is geformuleerd. En gevolg is dat wij een gerechtelijke procedure niet durven te starten. Hoe is dit mogelijk? We voeren vele projecten uit en hebben een organisatie opgetuigd met vele deskundigen. Daar moet je op kunnen rekenen, daar moet je op kunnen vertrouwen. En er mag zoiets niet gebeuren. Graag een toelichting. Een tweede vraag, waarom geen rechtszaak? De uitkomst van de procedure is niet met volledige zekerheid te voorspellen. Er is dus een aanzienlijke kans dat de gemeente in het gelijk kan worden gesteld. Waarom dat dan niet geprobeerd? Nu schaffen we alsnog een stuk grond aan met de vraag of we daar op afzienbare tijd gaan bouwen. De markt is compleet veranderd. De vraag is of de bewoners van de groeven nog wel betaalbare woningen willen. Graag een toelichting. En een laatste vraag, de vervolgprocedure. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat met buurt en omwonenden een plan wordt gemaakt. In uw brief van 9 juni wordt gesproken over een denktank met contract- en projectpartners en andere belanghebbenden. Uitkomst moet zijn een aantal uitgewerkte scenario's. Vraag, wordt hier hetzelfde bedoeld? Verwacht u bij de buurt en omwonenden bereidheid om mee te werken? Juist een deel daarvan heeft bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Dus graag ook daarover een toelichting. Tot zover mijn bijdrage over Broekveld.
De heer Rietkerk voor het vervolg.
Dank u, voorzitter. Dan Zuidoevers. Wat ging er nou precies mis? Het was niet op de normale manier ingebed in de organisatie en kon zich daardoor onttrekken aan de controlemechanismes. Niet opgemerkt in de gemeentelijke organisatie, niet opgemerkt door de controles in het college, niet opgemerkt door de controles van de raad en niet opgemerkt door de controles van de accountant. De vraag die blijft hangen is toch, waarom heeft niemand iets opgemerkt? Hadden ambtenaren, collegeleden, raad of accountant het eigenlijk wel kunnen zien achteraf? We hebben de analyse en aanbeveling gekregen van de gemeentesecretaris. Voor GroenLinks beantwoordt dat nog niet alle vragen over hoe het heeft kunnen gebeuren. We hebben ook nog niet alle informatie, want in de media, interview bij RTV Drenthe, geeft de wethouder aan dat er ook nog iets is met adviezen van makelaars die niet bij het besluit waren gevoegd om de grondprijs voor Zuidoevers aan te passen. Kunnen wij dat soort informatie ook rechtstreeks krijgen en is er nog meer informatie die van belang is in het beoordelen van Zuidoevers? De VVD gaf het net ook al aan, het project Zuidoevers was ambitieus bij aanvang. Er waren op dat moment geen bedenkingen. Het was een andere periode en de ontwikkeling van het project heeft uiteindelijk erg lang geduurd en daardoor is het ingehaald door de crisis. En juist aan de bovenkant van de markt waar Zuidoevers op mikte, vielen de eerste en grootste klappen. Het onderzoek concludeert dat er niet onrechtmatig of in strijd met algemeen aanvaardbare normen is gehandeld. De projectorganisatie was ongebruikelijk, maar formeel kan het wel. Er zijn zaken fout gegaan en daar moeten we lering uit trekken. Het is echter niet zo dat we de afwaardering van de grond voorkomen hadden kunnen. Of het is echter niet zo dat de afwaardering van de grond voorkomen had kunnen worden door beter projectmanagement. En ik denk dat dat een conclusie is die niet zo duidelijk in de stukken staat. De aanbevelingen van de gemeentesecretaris gaan vooral over projectmatig werken. En dat projectmatig werken wordt met de aanbevelingen een stuk strakker en eenvormiger neergezet. GroenLinks is er niet van overtuigd dat we daar de oplossing moeten zoeken. Een projectorganisatie moet namelijk afgestemd zijn op de doelen en de situatie van het project en die zijn divers en niet eenvormig. Je moet om kunnen gaan juist met die diversiteit. Het ene project is groot, het andere is klein. Het ene heeft veel risico's, het andere heeft weinig risico's. Je werkt met externe of niet. Je werkt samen, allerlei vormen. En je moet, hoe dat project ook is opgezet, altijd en snel controle kunnen uitvoeren. En dat is helemaal niet zo moeilijk bij een project. Als je een goed plan hebt van tevoren, een goede planning en een budget is daarbij vastgesteld, dan kan je met een beetje administratie die goed op orde is, eigenlijk dagelijks de temperatuur opnemen en zien hoe het project ervoor staat. En op het moment dat plan, planning en budget niet meer bij elkaar passen, ga je verder zoeken. En dan kan raad, college, ambtenaar of accountant snel de stand van zaken zien en beoordelen en kan iedereen zijn taak uitvoeren op elk moment dat dat gewenst is.
Dank u wel. De heer Kraaienbrink, Leef bij Tinalo.
Dank u wel. Ook wij splitsen het onderwerp op. Zuidoevers gaat naar mijn buurman en daarmee heb ik een makkie gekregen. Want een boel van de vragen zijn reeds door mijn buurman gesteld. Wat het college hier namelijk vraagt is aan de raad een krediet beschikbaar te stellen voor een stuk grond waarvan wij nu al verwachten dat wij tot verlies gaan komen. Ik zou echter de vraag betreffende de juridische afhandeling en het twijfelen over de afloop van de zaak iets willen nuanceren echter. Ik mag ervan uitgaan dat een gemeente als de gemeente Tinalo in staat is om een contract op te stellen wat sluitend is. Blijkbaar is dat niet gebeurd. Waar ik nu heel nieuwsgierig naar ben is of het college hiermee onze juridische afdeling een bewijs van onvermogen geeft, of dat het college zo eerlijk is om te zeggen, misschien hebben wij het zelf wel veroorzaakt. Mocht er een andere reden zijn, dan wil ik dat heel graag weten. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat wij als gemeente een sluitend contract moeten kunnen opstellen. En als dat niet kan, dan kunnen we beter onze juridische afdeling misschien opheffen.
Voor het vervolg, de heer Kloos.
Ja, voorzitter. De Zuidoevers, ambtenant, gaat erop lijken een hoofdpijndossier. Want uiteindelijk, het is ergens opgestart en de problemen die gaan zich nu voordoen op het, in ieder geval op het woonplan, zoals het er ligt. De 25 woningen toen in die tijd, kapitale woningen, de miljonairswijk werd het ook wel genoemd, moesten uiteindelijk de financiering rondmaken voor de Zuidoevers, voor ons als gemeente. Daarna lag er ook nog de mogelijkheden voor wel of niet aankoop van de waterschapsterrein. Daar lag ook nog mogelijkheden, want we hadden uiteindelijk ook nog een ontsluiting van Meerzicht nodig. Dan hadden we nog op dit moment verschillende verliezers. De mensen die dus nu al een woning hebben gekocht en daar al woningen, al 3 jaar zonder buren. We hebben de problemen ten aanzien van de woonbooteigenaren die natuurlijk ook binnen dat spel daarin gemangeld zijn. En ik ben van mening dat je vanavond totaal geen eindoordeel kan geven ten opzichte van het dossier Zuidoevers. En ik heb ook dan ook in ieder geval in eerste instantie een open brief al opgesteld. Die heb u eigenlijk allemaal ontvangen. Ik kan die snel gaan voorlezen. Op zich wel goed voor ook de anderen. En daarmee hebben wij ook een heel wat vragen gesteld waarvan wij zeggen van die zullen eerst moeten worden beantwoord. Mijn buurman aan een andere fractie van GroenLinks, die heeft ook op bepaalde zaken gezegd dat je eigenlijk nog wat gegevens dient te moeten hebben. Dus ik ben met de open brief, heb ik in ieder geval aangegeven dat mijn fractie de rapportage en analyse van de project Zuidoevers opgesteld door de gemeentesecretaris met gemengde gevoelens heb bestudeerd. Vooral hebben we de gemengde gevoelens om de ex-wethouder Johannes Vrieling, die de miljoenenschuld in de schoenen wordt geschoven. Tijdens het afscheid van Johannes Vrieling als wethouder heeft hij de erepenning van de draaginsinje van de gemeente Tienalen mogen ontvangen. En terecht. En ieder mag er toch wel van uitgaan dat tijdens de voordraag van deze belangrijke erepenning alles en dan maar ook alles is onderzocht naar de verdiensten van de toekomstige ontvanger van deze erepenning. De fractie van Leefbaar Tienalen vindt de rapportage niet aan de kwaliteit eisen voldoet die van een dergelijke rapportage verwacht mag worden en wel om de volgende redenen. De conclusies zijn redelijk globaal, vaag dan wel, geformuleerd. Bijvoorbeeld, de afgelopen periode is gebleken. Welke tijdsbestek wordt hier nu aangegeven? En hoe snel is de Raad hiervan op de hoogte gesteld? Of hoe lang heeft het college geprobeerd geen gebruik te maken van de actieve informatieplicht betreffende de Zuidoevers? Bijvoorbeeld, de organisatie nam steeds meer afstand van het project. Wat moet men zich daarbij voorstellen en waar uitte zich dat in? Bijvoorbeeld, overigens heeft de Raad dit wel laten gebeuren. Als de Raad wel om aparte besluiten had gevraagd of enige raadsleden, had het college en de coalitie waarschijnlijk op diens achterste benen gestaan. Bijvoorbeeld, het maken en naleven van gemaakte afspraken was onder de maat. Welke afspraken werden niet nageleefd en welke afspraken waren onder de maat? Het wordt als een verbetering aangemerkt dat er een nieuwe wethouder en een nieuwe gemeentesecretaris zijn gekomen. De schrijver, ondergetekende, vindt zijn eigen komst dus verbetering en vergeet dat er nieuwe wethouders zijn gekomen. Echter, het college heeft de besluiten genomen via de grondexploitatie. Het college als orgaan is en blijft verantwoordelijk. De twee huidige wethouders, Kosmeijer en Assies, waren in de vorige periode ook lid van dit college. De aanbevelingen zijn vaak gebaseerd op ontwikkelingen die kennelijk al zijn ingezet. En als het college nu nog opdracht moet geven voor deze ontwikkelingen, dan is het in de top, in mijn zin, wel erg schemerig. Dat er op dit moment nog een verplichtingenadministratie moet worden geïmplementeerd, is schokkend te noemen. Hoe kan een gemeente als Tienalo zonder een verplichtingenadministratie in controle zijn? Onduidelijk is soms hoe de aanbevelingen aansluiten op de conclusies. Zeker hoe zij samenhangen met de onderhavige kwestie. Bijvoorbeeld de centrale inkoop-evaluatie van de functie van de teamcoördinator. Wellicht komt dit voor door een zeer globale karakter van de conclusies. Samenwerking met de gemeente Assen op het gebied van centrale inkoop. Hoe is deze samenwerking dan vormgegeven? En hoe ver moet de Raad zich daarover nog uitspreken? Het college neemt de aanbeveling van de gemeentesecretaris over en heeft al opdracht gegeven tot implementatie. Slechts voor kennisgeving aan de Raad gestuurd. Als de Raad zich er nader over wil uitlaten, moet dit onderwerp dus apart geagendeerd worden. Op geen enkele wijze wordt in de rapportage melding gemaakt over de handelingen en de verantwoordelijkheden van het huidige college, die volledig als orgaan verantwoordelijk is voor deze misère. Uit de jaarstukken kan worden opgemaakt dat het huidige college reeds in 2010 volledig op de hoogte was en dat de kosten in relatie tot het inkomsten in onbalans waren. Gedurende het begrotingsjaar 2010 heeft het college 1,5 miljoen ten laste van de reserve OBT en 2 miljoen euro ten laste van de algemene reserve grote investeringen afgeboekt. Pas in april 2011 is de Raad van deze afboeking in kennis gesteld. Het college verzoekt nu de Raad over deze expliciete besluiten op 21 juni 2011 een besluit te nemen. Voorzitter, Leefbaar Tinalo is van oordeel dat het college niet adequaat in deze zaak heeft gehandeld en is van mening dat er een onafhankelijk onderzoek dient te komen naar de handelingen van de college in het project Zuidoevers en Broekveld.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Van der Meij, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Voor wat betreft Broekveld, het college heeft in 2006 een koopovereenkomst gesloten voor een bedrag van 950.000 euro, waarvan 50.000 bedoeld waren voor sloop van de opstallen door Broekveld. Daarna is er een periode geweest dat er niets gebeurde. Toen ging er iets fout bij de Raad van State. Er kwam een vernietiging van het bestemmingsplan. De ontbindelde voorwaarde werd weliswaar tevoorschijn gehaald, maar toen de verkoper tegensputterde, werd gezocht naar een middellijke schikking. En daarom vraagt het college nu om een krediet van 660.000 euro en daarnaast nog eens een van 20.000 voor gemaakte kosten sinds 1 januari 2011. Vervolgens wordt medegedeeld dat na aankoop de waarde van het terrein voorlopig wordt afgewaardeerd naar 165.000 gulden. Dus op het moment dat wij kopen, accepteren we een verlies van ongeveer 5 ton. De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen. Is in die 660.000 euro ook die sloop begrepen? Zo nee, komt er dan een extra aanvraag voor nog een krediet? Wie betaalt bij deze aankoop de bijbehorende belastingen? Komt daar misschien ook nog een kredietaanvraag voor? Waaruit bestaan de kosten waarvoor het extra krediet van 20.000 euro wordt aangevraagd? En is dit bedrijventerrein wel schoon en na sloop direct geschikt voor woningbouw? Of moet er eerst ook nog gesaneerd worden en zal daar dan misschien ook nog geld voor beschikbaar moeten worden gesteld? Dat wat betreft Broekveld. Zuidoevers. Het project Zuidoevers loopt al bijna 10 jaar en het is de laatste paar jaar duidelijk gebleken een groot probleem te zijn. Het was niet helemaal nieuw, want bij de jaarrekening in 2008 moest al vastgesteld worden dat er bijna 250.000 euro verlies werd geleden. Bij de jaarrekening van 2009 had het project inmiddels een boekwaarde van 4,7 miljoen bereikt, maar de verkoop van de kavels bleef achter, zodat de accountant in zijn verslag van bevindingen een waarschuwing gaf omtrent de gevoeligheid van het project, gezien de economische omstandigheden. Desondanks kwam het college op 14 september 2010 met een partiële herziening van het bestemmingsplan en gaf wethouder Kosmeijer desgevraagd aan dat het college ervan uitging dat de potentie van het gebied door de geplande herverkaveling tot een verbetering zou leiden. Nu, nog geen jaar later, heeft de Raad te horen gekregen dat het college ervan uitgaat dat er op het project 3,5 miljoen moet worden afgeschreven en dat bovendien het aangepaste plan niet tot uitvoering kan worden gebracht omdat de Raad van State het bestemmingsplan Zuidoevers-Broekveld heeft vernietigd. Daarnaast wordt gesteld dat het vigerende bestemmingsplan eigenlijk ook niet meer voldoet omdat dat in een economisch andere tijd is opgesteld. In een brief van het college van 13 mei werd een onafhankelijk extern onderzoek naar de bedrijfsvoering van het project aangekondigd. Afgelopen zaterdag ontvingen wij een rapportage over het project Zuidoevers van onze eigen algemene directeur. Hoezo onafhankelijk? Hoezo extern? Uit die rapportage blijkt dat er binnen de gemeentelijke organisatie en met name bij het OBT het een en ander verbeterd moet worden, speciaal bij de managing van dit soort projecten. Wel wordt de verantwoordelijkheid voor een groot deel gelegd bij een ex-wethouder, maar de fractie van D66 is van mening dat colleges als geheel verantwoordelijk zijn voor genomen collegebesluiten en dat het huidige college bij haar aantreden de verantwoordelijkheid heeft overgenomen van het vorige. Onze fractie houdt dus het huidige college verantwoordelijk voor de hele gang van zaken. De opmerking dat ook de raad voor deze gang van zaken verantwoordelijk is, wordt door onze fractie in ieder geval niet onderschreven. De fractie van D66 heeft in september al tegen het voorstel voor herverkaveling gestemd en bij die gelegenheid de wethouder gevraagd te stoppen met het totale project. Ook de opmerking dat na 2010 een aantal zaken ten goede zijn gekeerd, beziet de fractie van D66 nogal kritisch. In ieder geval heeft dat er niet toe geleid dat er één kavel meer verkocht is en dat lijkt toch het doel van het project te zijn. Daarom kondigt het college in haar brief van 9 juni nu eindelijk een totale herbezinning op het project aan, zoals de fractie van D66 al in september vorig jaar had voorgesteld. Voor die herbezinning denkt het college aan het instellen van een denktank waarin allerlei gremia een plaatsje moeten innemen. De fractie van D66 is in eerste instantie geen voorstander van het instellen van een denktank. Hoe briljant de ideeën van zo'n gezelschap ook zouden kunnen zijn, een en ander staat en valt met de uitvoering. En daarvoor is volgens onze fractie eerst nodig dat binnen de gemeentelijke organisatie en niet in het minst binnen het OBT de zaken goed op een rijtje worden gezet met een betere aansturing, een sterkere controle, een vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de grenzen daarvan, als mede een heldere communicatielijn. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. Heer Van Es, gemeentebelang.
Tja, een waar hoofdpijn dossier is al door sommige mensen genoemd. Dat klopt inderdaad wel. Wat ligt er vanavond voor ons? Een gecombineerd voorstel, noem ik het maar, Broekveld, de Zuidoevers. Nou, om met Broekveld te beginnen. Ja, wat daar meteen dan opvalt is eigenlijk, dat is al door de eerste spreker van vanavond genoemd, dat contract. Je zou mogen verwachten dat wij als gemeente in staat zouden zijn om een redelijk waterdicht contract samen te stellen. Maar dat schijnt niet gelukt te zijn, omdat, als je de notitie moet geloven, de uitkomst nogal onzeker is en dermate onzeker is, dat we tot een minderlijke schikking overgaan. Anders zou je het risico wel aandurven, lijkt mij. Er staat in het contract dat al het mogelijke zou moeten worden gedaan door de kopende partij, in dit geval de gemeente. Vraag is natuurlijk van, hebben we dat dan gedaan? In waaruit blijkt dat? We zijn natuurlijk teruggefloten door de Raad van State. Daar kunnen we op zich niet zoveel aan doen. Wat mij toen te binnen schoot toen ik het las, is de vraag eigenlijk van, hadden wij als gemeente daar nog beroepsmogelijkheden om die uitspraak daar iets mee te doen? Mocht dat zo zijn, hebben we dat gedaan. Ik denk trouwens niet dat het mogelijk was, maar dat terzijde. En ja, dan krijg je op een gegeven moment met betrekking tot het Broekveldverhaal, wat moet je nu? Het risico nemen van de rechtszaak, minder schikken. Het probleem daarbij is, denk ik, wat ook een rol gaat spelen, is de belofte aan die gedaan is aan de kopers. Hoe zit het daarmee? Als je een niet minder zou schikken en op een gegeven moment zou gaan kijken van wat de uitkomst ervan zou zijn. Waarschijnlijk loop je dan aan de andere kant het risico geconfronteerd te worden met een serie rechtszaken. Dus ja, we voelen ons een beetje met de rug tegen de muur gezet met dit voorstel. Gevoelsmatig en emotioneel beredeneerd zou ik zeggen van, u bekijkt het maar. Want wie koopt er nu iets voor ruim 600.000 euro en gaat meteen vervolgens dat voor een enorm bedrag afzitten te waarderen? Nou, zijn we volgens mij hier in Nederland met onze VOC-mentaliteit niet grootgebracht, zou ik bijna zeggen. Maar goed, wat moeten we in dit geval? Ik weet het om eerlijk te zijn niet. Dan die Zuidoevers. Ja. De hoofdpijn neemt natuurlijk alleen maar toe als je dat zo leest allemaal. Laat ik direct maar aansluiten op een van de laatste opmerkingen van de heer Van der Meij. Er was ons een, althans in de stukken, een onafhankelijk onderzoek toegezegd, extern. Nou, we hebben een prachtig schrijven gekregen van onze gemeentesecretaris. Prima op zich. Nou, geen van. Wat ik daar dan uithaal is van als college onderschrijven we de conclusies en stemmen in met de aanbevelingen. Daar begint dan de aanbiedingsbrief mee. Als je dan het verhaal leest, dan wordt de bal wel heel erg sterk bij de voormalige wethouder, de heer Vrieling, gelegd. En nou goed, daar heb ik eigenlijk mijn eerste probleem al een beetje. Het is natuurlijk een totale collegeverantwoordelijkheid en niet van één wethouder, lijkt mij. Dit wordt al eens een keer voor mijn gevoel versterkt door het feit dat drie van de huidige collegeleden toen ook al in het college zaten. Met andere woorden, van het achteruitvegen van het stof, of de rotzooi hoe je het noemen wilt, is wel heel erg gemakkelijk in deze zin. Want immers de heren Assies, Kosmeijer en ook onze achterburgervader zaten toen in het college. Dus dat verbaast mij nogal enigszins. Maar goed, men stemt in met de conclusie, dus men geeft zichzelf daar eigenlijk al een bevet van onvermogen, denk ik. Ja, nou dan zijn er een aantal vragen die op zich wel losgekomen zijn. Die zijn door allerlei andere mensen eigenlijk al in verschillende bijdragen beantwoord. Contract heb ik al genoemd, de belofte van de gedaan aan de kopers. En dan nog even naar die conclusies. Ja, de raad is natuurlijk altijd overal in meer of mindere mate wel bij betrokken. Dat klopt. Zijn wij ook. En ook geweest. Alleen deze informatie, zoals het nu in de conclusie staat, is nooit tot ons gekomen. En ook dat het zo misging, is wel erg cryptisch op verschillende momenten gebleken. Alleen maar dat we verschillende winstwaarschuwingen afgegeven zijn, met name door de accounten en overigens ook wel door verschillende fracties die steeds wat kanttekeningen bij het hele plan hebben geplaatst. Maar als je dan echt naar kijkt hoe het met de informatie zit, dan heeft het mijns inziens in ieder geval gebroken aan een stukje actieve informatieplicht van de verschillende colleges naar de raad toe. En dat is, denk ik, een conclusie die daar op zijn minst in dit schrijven wel had genoemd had mogen worden. Nou, dan houdt het vooral op met een serie aanbevelingen in de brief. Ja, daar kunnen wij op zich natuurlijk wel mee instemmen. Ik bedoel, ieder punt van verbetering op dit dossier, hoewel waarschijnlijk veel te laat allemaal, is natuurlijk altijd goed. Nou, daar wil ik in eerste instantie mee belaten.
Dank u wel, de heer Wensing, CDA.
Dank u, voorzitter. De vorige sprekers hebben al heel veel inhoudelijke reacties gegeven, inhoudelijke punten aangedragen. En ik kies niet voor herhaling van zetten. Het CDA kiest voor een wat andere benadering van het geheel. Het is pijnlijk, uiterst pijnlijk. Mooie plannen en vervolgens 100% teruggefloten worden door nota bene de Raad van State. Wegvisie, wegplannen, weggeld, weg imago, goed bestuur. En nu op te blaren. En dan ben ik nog niet eens begonnen over de mislukking project Zuidoevers. Hoe is het mogelijk dat daar zo'n puinhoop is ontstaan? De heer Van Muijen geeft daar een duidelijk antwoord op in zijn brief van 15 juni. Te noemen: onduidelijke afspraken binnen en met de organisatie, het onder de maat functioneren van de projectgroep, het onvolledig geïnformeerd zijn door de raad, en de raad had zelf daar overigens dus ook best wat alerter kunnen acteren de afgelopen jaren, en de grondprijsveranderingen via collegiaal bestuur. En hierbij speelt het vrolijk alles wat los en vast zit op het project maar opvoeren op de vierkante meterprijs. Zelfs de 900.000 euro voor meerzichtstrip en natuur, waarbij uitdrukkelijk afgesproken was dat er pas kosten gemaakt zouden worden als er daadwerkelijk inkomsten uit de verkoop kavels binnengekomen zouden zijn. Via een PM-notering zou het wel goed komen. Fout, mensen, fout. Dit had niet gemogen. De heer Van Muijen geeft vervolgens aanbevelingen tot herstel. En wij vernemen graag van het college hoe zij denkt om te gaan met deze aanbevelingen. Wij hebben overwogen het college een rode kaart te geven. Het dossier is immers op het huidige college overgegaan. We hebben daar in de fractie uitgebreid over nagedacht en komen tot de volgende conclusie. Het CDA is een partij van besturen en van aanpakken, ook van heikele onderwerpen. Op dit moment speelt zwaar weer. De economie dwingt tot pijnlijke maatregelen. En in de volgende vergadering, op 12 juli, zal in de perspectievennota hierop uitgebreid worden ingegaan. Een goed college met mensen die kennis van zaken hebben, weten hoe de hazen lopen en die bereid zijn in hun portefeuille stevig te bezuinigen, hebben wij nu hard nodig. Een nieuw college vertraagt de herstelpogingen met alle nadelige gevolgen van dien. De vraag is dus, op dit moment hebben wij een goed college? Onze conclusie is ja. Dat hebben wij. Een college dat bereid blijkt de pijnlijke gevolgen van het Zuidoeverbeleid van de afgelopen jaren zo helder neer te zetten, dient de kans te krijgen de komende tijd de problemen op te lossen. Met name wethouder mevrouw Hofstra verdient een compliment voor de eminente wijze waarop zij de uitermate onwelriekende beerputten weet en durft te openen. Zonder haar doortastendheid zouden wij als raad nog steeds in sprookjes geloven hoe fraai de Zuidoevers en het terrein Broekveld eruit zouden zien over een jaar of vijf. Kom ik nu terug op de vaststelling van het krediet. Wij stemmen in met de kredietverlening en spreken onze waardering uit voor de heer Broekveld, die in de schikking akkoord gaan met de overeengekomen overnameprijs. Hopelijk gaat het met hun onderneming zo goed dat de optie op de 1500 meter extra snel uitgeoefend kan worden. Dat wederom de algemene reserve grote investeringen de klos is, spijt ons zeer, maar wij erkennen de realiteit. Wij willen hierbij opmerken dat zodra er een goede opbrengst van kavelverkopen in de nabije toekomst gaat spelen, een substantieel deel van de revenuen direct ten gunste komt van de Archi in plaats van te verdwijnen in de reserves van het OBT. Wij willen het herstel van de schade zichtbaar hebben. Het college zegt maatwerk toe bij dit herstel, wij volgen dat met interesse. Een tweede reden hierbij is de zorg dat de Archi de komende tijd mogelijkerwijs nog wel eens voor wat meer lijken uit de kast aangesproken kan gaan worden. Woningbouw, MFA's. Het vertrouwen als raadslid volledig en correct te worden geïnformeerd door het college heeft door de recente dossiers een stevige knauw gekregen en vraagt wel even wat tijd voordat het vertrouwen weer terug is. Tot zover.
Dank u wel. Tot slot de heer Hoogboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb het hele verhaal jaarrekening Zuidoevers en Broekveld achter elkaar gezet. Dus ik moet nu gaan opsplitsen. Nou, er is vanavond een heleboel opgesplitst, nu ga ik het doen. Ik ben al uit mijn eigen stukken. Voorzitter, op het hoe en waarom van de malaise met de projecten Zuidoevers en Broekveld wil ik niet meer ingaan. Daar is vanavond al genoeg over gezegd. En bij veel wat gezegd is, kan ik me overigens aansluiten. Mijn herhaling heeft niet zoveel zin. Ik wil een paar toekomstgerichte opmerkingen maken. In de eerste plaats, ChristenUnie heeft grote moeite met het tijdstip van informatie aan de Raad. We hadden al veel eerder geïnformeerd moeten zijn over de negatieve ontwikkelingen. We vragen het college, de Raad in de nabije toekomst, frequent te informeren over de ins en outs bij de huidige woningbouwprojecten en in het bijzonder van de meest risicovolle. Dat bij voorkeur in een omschreven procedure. Van de brief van de gemeentesecretaris algemeen directeur hebben we kennis genomen. We stemmen daarmee in. Met de aangebrachte nuanceringen en de voorgestelde aanbevelingen. Het gaat niet aan één zondebok de woestijn in te sturen. En als ik het stuk gelezen heb, ben ik ook van mening dat de secretaris dat niet bedoeld heeft, staat niet in het stuk, en dat het ook niet de intentie is van wat daar geschreven is. Duidelijk is wel dat we lering uit dit project moeten trekken. Raad, college en ambtelijke organisatie. Zorgwekkend vinden we de klaarblijkelijk grote afstand en gebrek aan vertrouwen tussen de toenmalige portefeuillehouder en projectorganisatie enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds. We gaan ervan uit dat het college voldoende maatregelen heeft getroffen dat een dergelijke situatie zich niet weer kan voordoen. En dan ook even iets over Broekveld. Ik ga gelijk iets over vragen stellen over de financiën, maar die kunnen wat mij betreft wel beantwoord worden straks bij de jaarrekening. Ik herhaal ze nog wel een keer. Maar goed, moet u maar zien wat u ermee doet. Als we toch met Zuidoevers bezig zijn, dan ook gelijk Broekveld maar. Wij, ChristenUnie, ondersteunt de minderlijke schikking. Beter korte pijn dan lange pijn. met alleen maar verliezers. Uw voorstel om via de jaarrekening 2010, want hier heb ik de relatie gelegd, 205.000 euro af te boeken, impliceert dat ook dit bedrag ten laste komt van de reserves, hetzij van de Archi of die van het grondbedrijf. En dan die boekhoudkundige voorziening van 515.000 euro. Wat betekent hier het bijvoeglijk naamwoord boekhoudkundig? Zijn niet alle boekingen in de jaarrekening boekhoudkundig? Wat is in de neem? En tenslotte in dit verband succes van het gevraagd besluit handelt, punt succes van het gevraagd besluit handelt over maatwerk. Wilt u dat nader uitleggen? Maatwerk is goed, meten met meerdere maten niet. En tot zover, voorzitter, in eerste termijn.
Dank u wel. Dat was de eerste termijn van de Raad. Ik kijk even met name in de richting van mevrouw Hofstra. Behoefte aan een schorsing of gelijk? En kort is 5 minuten, 10 minuten? 10 minuten. Ik schors de vergadering tot 9:15.
Zo mag het ook benaderen.
Ja, nee, maar goed, ik bedoel,
zo mag het ook benaderen.
Toch?
Ja.
Je moest wel.
Ja, maar gebeurt.
Je moest.
Als u allen uw plaats weer wilt innemen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Hofstra.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in april vorig jaar ben ik benoemd tot wethouder in deze gemeente. Ik werd vanaf dat moment verantwoordelijk voor het grondbedrijf. Voor het heden, maar ook voor het verleden. Zo werkt dat nu eenmaal in de politiek. Ook in een collegiaal bestuur. Wat niet alleen ik, maar samen met mij het hele volledige huidige college voelt zich collegiaal, integraal verantwoordelijk voor dit project. En nogmaals, dat is voor het nu, maar ook voor het verleden. Dan even terug naar het grondbedrijf. Een prachtige portefeuille. Maar vanuit mijn periode als raadslid, de jaren voorafgaand aan vorig jaar, voelde ik wel al voor mezelf wat ongemakkelijkheid bij het project Zuidoevers. En dat was raadsbreed het geval. Diverse fracties hebben de afgelopen jaren vragen gesteld en ook zorgen geuit. In mijn eerste werkweek als wethouder boog de commissie bezwaarschriften zich over de problematiek van de woonboten. Toen nog onderdeel van het project Zuidoevers. De heer Kloos refereerde er ook nog even aan. Nog niet gehinderd door een drukke agenda besloot ik om die sessie bij te wonen. Ik zat op de publieke tribune om te ervaren en het mee te maken hoe dat ging. En ik kan u zeggen, voorzitter, dat was een hele emotionele bijeenkomst, maar tegelijkertijd ook een hele leerzame sessie, omdat daar ook een basis is gelegd. Via deze woonboten kwam ik bij de aanbevelingen van de accountants over deze woonboten in relatie tot het grotere project Zuidoevers. En toen bleek dat voor de jaarrekening van 2009 ook voorgesorteerd werd op een omvangrijke planwijziging in het gebied Zuidoevers. En dat is een gebruikelijke procedure. Niks nieuws, maar dat was wel een actie met grote financiële effecten tot gevolg voor de opbrengstenraming. Conform de werkwijze van het grondbedrijf wordt bij zo'n majeure herziening, zo'n grote planaanpassing, wordt ook een second opinion uitgevoerd op de financiële uitgangspunten en op de berekeningen. Voorzitter, daarmee had ik niet alleen meer mijn gevoel als raadslid en het bredere gevoel wat er in de raad bestond, maar daarmee had ik ook heel concreet een lijstje in handen met accountantsaanbevelingen en aanbevelingen vanuit de second opinion en de grondexploitatie beschikbaar om met dit prachtige project aan de gang te gaan. Daar moest ik iets mee en daar wilde ik ook iets mee. Ik wilde dit project gaan invullen, gaan begrijpen en kunnen overzien, zodat ik ook invulling kon geven aan de verantwoordelijkheid die ik voor dit project voelde en ook nog steeds voel. Ik wilde heel graag de stand van zaken van het project in beeld brengen. Een soort van overdrachtsdossier, want het ontstaan van dit project dateert al van de vorige eeuw, eind jaren 90. Ik wilde heel graag een goed beeld schetsen van het ontstaan, de historie, de oorspronkelijke beleidsuitgangspunten, de doelstelling waarmee we samen met diverse projectpartners aan dit project gestart zijn, gewoon om antwoord te kunnen geven op de vraag: waar staan we 10 jaar later? Lopen we op koers, liggen we op koers, inhoudelijk en ook financieel? En als er dan afwijkingen zijn, waar zitten die afwijkingen dan in en op welke wijze zouden we eventueel kunnen bijsturen? Voorzitter, van het een rolde ik in het ander. En wellicht is dat ook direct de vraag op twee van uw fracties die heeft aangegeven: hadden we niet eerder geïnformeerd kunnen worden? Even chronologisch. In augustus 2010 stelde uw raad het voorontwerp vast van de planaanpassing. Dat is die aanpassing van het gebied van 25 naar 33 kavels, waarop in de jaarrekening 2009 feitelijk al werd voorgesorteerd. In oktober 2010 kwam in Den Haag de nieuwe regering. Een nieuw regeerakkoord, nieuw rijksbeleid en een brief van staatssecretaris Bleker die schreef dat de hoeveelheid geld die beschikbaar zou zijn voor natuur, voor aanschaf, onderhoud, beheer, sterk zou wijzigen, minder zou worden. En natuur is, zoals we allemaal weten, een heel belangrijk onderdeel van dit project. In november 2010 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Broekveld. En dat had direct financiële gevolgen voor de grondexploitatie in het gebied. Verwachte opbrengsten konden niet of niet meer worden gerealiseerd. En dat alles bovendien in een wereld om ons heen die een economische crisis verkeert en heel, heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Voorzitter, een ongelukkige samenloop van omstandigheden in een economisch zeer onzekere wereld, opgeteld bij ons eigen tienaarloze aandeel in de stand van zaken en de gang van zaken, zoals de heer Van Heukelum zei, rondom dit project, leidt ons naar de dag van vandaag. Het overdrachtsdossier, zoals ik dat vorig jaar april bij mijn aantreden voor ogen had, groeide en groeide en mondde uiteindelijk uit in het hele pakketje wat u van het college toegestuurd heeft gekregen. U heeft voor de agenda van vanavond een beleidsinhoudelijke notitie ontvangen, een financiële weergave, een voorstel rondom Broekveld, een rapportage van de directeur over een onderzoek en nog een brief vanuit het college waarin staat hoe de diverse stukken aan elkaar konden worden geschreven en met elkaar in verbinding staan. Dan het project inhoudelijk. Het project Zuidoever, zoals ik dat aantrof, was een groot project. Complex, niet transparant, tenminste niet voor mij, en in mijn beleving onnodig ingewikkeld. Grondexploitaties en projectonderdelen op het gebied van natuur en recreatie vormden onderdeel van de grondexploitatie. En dat is natuurlijk geen onderdeel van. Nog sterker, wij hebben in dit gebouw speciale afdelingen die gespecialiseerd zijn in recreatie of in natuur. Deze onderdelen waren binnen dit project onlosmakelijk financieel met elkaar verbonden. Dat is allemaal uitgebreid beschreven in de notitie Stand van Zaken. Dat is ook de reden dat wij als college uw raad voorstellen om het project in 5 verschillende projectonderdelen te verdelen, elk dan met een eigen financiële onderlegger. En dat financieel uit elkaar trekken, dat was een enorme klus. Uitgevoerd door de grondmei en op de herverdeling van de boekwaarde is vervolgens nog een second opinion uitgevoerd door het bureau Estheticon. Daarover heb ik uw raad ook in april geïnformeerd. Die financiële weergave is de tweede notitie. Daar is ook een uitgebreide beschrijving in weergegeven. Met beide rapporten tezamen ontstaat dan dat complete beeld van waar staan we nu in het project Zuidoevers. En dan maak ik toch even de slag, voorzitter, ook naar de jaarrekening, dus het vorige punt. Want het is ook lastig om de boel van elkaar gescheiden te houden. Want bij ons laatste eikmoment van dit project, en dan praten we over de jaarrekening 2009, gingen we nog uit van een planaanpassing van 25 naar 33 kavels. En we gingen uit van een goedgekeurd plan Broekveld. Dus voor de jaarrekening 2010 moesten we nog wel even een technisch-financiële vertaalslag maken. De boekwaarde van het project was opgelopen tot 5,3 miljoen. En de vraag die we dan moeten stellen is of en in welke mate kunnen we die kosten terugverdienen met opbrengsten die we nog verwachten. Dat was in volledigheid niet het geval. En dat heeft geleid tot de aanpassing zoals die is beschreven, de voorgestelde afwaardering van 3,5 miljoen. Dat zijn boekhoudkundige spelregels, daar hebben we ook niet heel veel in te kiezen. De dekking van het tekort, ook daarover is door deze en gene iets gezegd. We hebben dat gesplitst, dat wil zeggen we stellen het voor om het te splitsen voor een deel uit de algemene reserve van het OBT en voor een deel uit de algemene reserve grote investeringen. Dat is niet toevallig. We hebben ervoor gekozen om de onderdelen die daadwerkelijk onderdeel zijn van grondexploitaties, woningbouw, Zuidoevers en Broekveld, te doen vanuit de algemene reserve OBT en vanuit de ARGI dan de projectonderdelen die betrekking hebben op natuur en recreatie. Waar staan we dan nu in het project Zuidoevers? Is ons probleem opgelost? Nee. Zoals gezegd is dit een financieel-technische exercitie. We hebben duidelijk waar we op dit moment staan in het project en hoe we er financieel voor staan. En we hebben ons eikmoment van 2009 veranderd naar een nieuw eikmoment 2010. En dat is wat ik zojuist zei, die planaanpassing is ongedaan gemaakt. Broekveld is eruit gehaald. En ook de ramingen voor de financiële uitgangspunten, die zijn realistischer, die zijn aangepast op de wereld om ons heen. En daarmee ontstaat dan een soort van blanco situatie, een nieuw vertrekpunt. En dan komen we ook in de richting van de denktank en het maatwerk. Want de kaders die dit project om zich heen heeft, die zijn volstrekt helder. Er ligt een vigerend bestemmingsplan voor 25 kavels. Er ligt een beeldkwaliteitsplan. Er ligt een uitspraak van de Raad van State. Er ligt een brief van Bleker. En zeker niet in de laatste plaats, er liggen contracten en toezeggingen vanuit dit huis aan contractpartners. En dat is vertrekpunt voor verdere invulling van het project. De weg van nu naar de stip op de horizon. Technisch gezien zouden we het project invulling kunnen gaan geven zoals nu is verwoord en waar is mee gerekend in de jaarrekening. Maar of het ook zo zou moeten worden uitgevoerd, dat is voor mij nog maar de vraag. Ik voel dat vertrouwen in ieder geval nog niet. En dat is ook de reden, voorzitter, dat ik uw raad vraag om een soort van denktank te kunnen vormen, zodat we nader invulling kunnen gaan geven aan dit project vanaf het nu, met de kaders om ons heen, naar die stip op die horizon. En we kunnen dan ook in breed verband de mogelijkheid en de wenselijkheid van planaanpassing bekijken, maar ook kritisch beoordelen wat mij betreft of verdere herontwikkeling van onderdelen woningbouw nog steeds het meest wenselijke scenario is voor dit gebied. En dan nog even het maatwerk. Als uw raad mij inderdaad die ruimte wil geven om de komende maanden een soort van, met behulp van een soort van denktank, een nadere invulling te geven, dan zitten we in een bijzondere situatie dat we een bestemmingsplan hebben. We hebben kavels, maar we hebben geen kavelprijzen. En als er nou iemand aan het loket klopt die zegt, ik wil toch wel heel erg graag nu een kavel kopen in het gebied Zuidoevers, wat doen we dan? Wegsturen zou wel heel erg zuur zijn. En tegelijkertijd, als je in een herijking zit en je bent een heel eind op weg, dan is in ieder geval belangrijk dat we een situatie creëren die niet uitmondt in wat de heer Hogeboom zei, dat we uiteindelijk met meerdere maten gaan meten. Verschillende prijzen of verschillende beeldkwaliteitsplannen of nog erger. Ik ga direct even door met Broekveld voor ik de vragen beantwoord, want ook die liepen door elkaar heen. Broekveld. Voorzitter, het is de gemeente Tinarlo die in 2003 bij de firma Broekveld op de deur klopt en vraagt of ze hun bedrijf aan ons willen verkopen. Broekveld, ambitieus bedrijf, groeipotentie, voelde zich prima in de groeven. Zij hoefden niet zo nodig weg. De eigenaren wonen ook bij het bedrijf. Maar ze waren natuurlijk niet zo blij met die nieuwe, prestigieuze woonwijk in hun achtertuin. Er is gesproken, langdurig gesproken. Er is getaxeerd, er is gerekend, er is getekend. En dat alles in de periode vanaf 2003, doorlopend tot eind 2006, 2007, dat leidde tot een koopovereenkomst tussen de gemeente en Broekveld. Die koopovereenkomst zou leiden tot een win-win situatie. Broekveld, een goede verkoopprijs, daar is ook al het een en ander over gezegd. Die hadden ze ook nodig als stabiele basis voor een nieuwe start en groei op het bedrijventerrein Vriezenbrug. En de gemeente, die zou na sloop met de aankoop en sanering van Broekveld invulling kunnen geven aan de inspanningsverplichting die zij op zich had genomen om sociale woningbouw te realiseren in de groeven. Een mooi plan. En natuurlijk zou middels deze aankoop van Broekveld ook een bedrijf dat niet past in een woonwijk op deze wijze verplaatst kunnen worden naar een gebied waar die wel goed zou kunnen passen. Win-win dus. En dan blijkt in november van het afgelopen jaar dat de Raad van State het bestemmingsplan Broekveld vernietigt op basis van het ontbreken van de aangetoonde vraag naar 3 vrije kavels in het bestemmingsplan. Let wel, deze 3 kavels vormen onderdeel van het bestemmingsplan Broekveld, maar zijn niet gesitueerd op de locatie Broekveld van het bestemmingsplan. En dat aspect, tezamen met de wijze waarop de Raad van State haar uitspraak heeft geformuleerd, creëert natuurlijk ruimte in de interpretatie van de koopovereenkomst en de mogelijke ontbindende voorwaarden. De gemeente wil ontbinden op basis van het niet zijn gewijzigd van het planologisch regime. Broekveld bestrijdt dat de gemeente zich maximaal heeft ingespannen om juist hun terrein, het planologisch regime, te wijzigen. En dan nog een stukje in de uitspraak van de Raad van State, die zegt dat de vraag onvoldoende is aangetoond, nu de gemeente heeft nagelaten aanvullend onderzoek te verrichten naar de vraag naar woningen specifiek in de Groeven. Voorzitter, een gerechtelijke procedure leidt tot langdurig onzekerheid, kost veel tijd en kost heel veel geld. Uitkomst is ongewis. Het is nog zeker geen gelopen race. Niet voor Broekveld, niet voor de gemeente Tinalo. Maar het voorstel dat voor ligt moet zeker niet worden gelezen als een voorstel om plotseling vanuit het niets deze locatie voor deze prijs aan te kopen en dan vervolgens direct maar af te boeken. Want zo eenvoudig ligt het natuurlijk niet. Primair gingen we voor ons prachtige plan in de Groeven. We hadden ideeën, we wilden daar iets moois maken. Dat kan geen doorgang vinden. Next best was ontbinden. Maar ook dat leidt, en dan noem ik daar toch nog één keer met nadruk bij, door de wijze waarop de Raad van State haar uitspraak heeft geformuleerd. Maar ook, hand in eigen boezem, de wijze waarop wij als gemeente het bestemmingsplan hebben voorbereid. Wij hebben geen onderzoek naar de vraag gedaan. En ook daar wil ik dan nog even een sterretje bij plaatsen, want dat was in die tijd ook niet gebruikelijk. Wij waren de eerste die deze uitspraak kregen van de Raad van State. Maar als je zoekt naar wat zijn redenen dat er ruimte is in het koopcontract, dan denk ik dat we er hier een paar te pakken hebben. Dus durven we geen rechtszaak voeren of willen we geen rechtszaak voeren? Als we het bedrijf niet verplaatsen, dus als we wel zouden ontbinden, stel we gaan wel de rechtszaak in en we gaan het bedrijf niet verplaatsen, kunnen we ons, en daar refereerde ook Peter van Es aan, kunnen we ons niet houden aan de belofte en de toezeggingen die we hebben gedaan aan onze projectpartners, contractpartners. En dan komen we al op nummer 3 van Next Best. En dat is dan de minderlijke schikking zoals die voorligt. Aankoop zonder locatie of zonder zicht op bestemmingswijziging. Maar dan wel voor een veel lagere prijs dan in eerste instantie was afgesproken. Voorzitter, een minderlijke schikking voelt niet goed. Beide partijen leveren fors in. Beide partijen hebben echter ook het besef dat een lang en onzeker traject bij de rechtbank mogelijk nog een slechter alternatief als resultaat kan geven. Met de aankoop nu betalen we ook de rekening nu. We nemen dan ook nu geen onomkeerbare besluiten. We hebben zekerheid, we voldoen hiermee aan de toezeggingen aan onze contractpartners en we behouden de mogelijkheid om een nieuwe, wederom een soort van blanco situatie te creëren, aansluitend aan het gebied van Zuidoevers als vertrekpunt en wat mij betreft dan naar een breder project Zuidoevers, waarbij we ook in de denktank breed gaan denken. En dan zal ik nog even reageren op de vragen die ik nog niet heb beantwoord, voorzitter. De vraag van de Partij van de Arbeid over de start van de onderhandelingen en of Broekveld op de hoogte was van deze belofte aan de bewoners. Ik kan niet voor Broekveld spreken. Ik kan u wel zeggen dat ik ze niet actief geïnformeerd heb. En even chronologisch in tijd gezien hebben wij een overeenkomst gesloten met Broekveld in 2007. En de inwoners hebben gekocht in 2008. En die hebben gekocht in de wetenschap dat Broekveld zou verdwijnen. Dan de prijzen en de biedingen waar ook de Partij van de Arbeid over gesproken heeft. De bedragen zoals die zijn genoemd, dat zijn bedragen die ik ook herken. op de vraag hoe de bedragen zijn te onderbouwen, kan ik antwoorden dat het bod bestaat uit een taxatiewaarde en een plus daarbovenop als een ontwikkelpotentie, een plus daarbovenop voor verplaatsingsbijdragen. En dan moesten we nog geld toeleggen voor sociale woningbouw, wat ook redelijk gebruikelijk is. Waarom is er in die tijd zo hoog ingezet? Blijkbaar, zeg ik eventjes, was de wens om daar sociale woningbouw te realiseren heel groot aanwezig, inclusief de wens om het bedrijf daar te verplaatsen en op een andere locatie verder te laten ondernemen. De vragen over de contracten die zijn denk ik voldoende beantwoord, anders hoor ik dat ook nog graag. Woonborg is nog een vraag over gesteld. Woonborg heeft aangegeven dat ze zich aan het heroriënteren zijn op hun eigen bedrijfsvoering en eigen locaties. Dat betekent dat we op dit moment geen toezeggingen hebben van Woonborg dat ze hier graag aan het werk zouden willen.
Voorzitter.
Heer Kloos.
Op dat punt, ik weet uw positie, ik heb er begrip voor. Maar we hebben de groeve sociale woningbouw beloofd. Hè. Dat is zonder meer, dat is ook in overleg gegaan. Kan u of durft u dus nu aan te geven dat ook Broekveld het terrein mee zal worden genomen als we het hebben over sociale woningbouw? Kijk, we zitten niet aan Woonborg vast. Hè.
Nee, dat klopt.
Zijn meerdere mogelijkheden. Je kan naar Assen, je kan naar Haren, je kan naar Hoge Zand, noem maar op. Je kan wel in de huursector kan er wat gebouwd worden. Maar dat u dan Broekveld, kan u die garantie geven dat dat volledig wordt meegenomen in dat plaatje van sociale woningbouw?
Mevrouw Hofstra.
Ik garanties geven gaat mij heel erg ver. Ik heb wel aangegeven, en als ik dat niet duidelijk genoeg heb gedaan, dan wil ik dat graag herhalen, dat we met de aankoop van Broekveld nu geen onomkeerbare besluiten nemen en dat we nog steeds die inspanningsverplichting voelen om sociale woningbouw te realiseren in de groeven. En wat ik u wel zou kunnen toezeggen is dat we in het bredere denken, middels dan de denktank, we mogen het ook anders noemen, maar dit punt gewoon op de agenda houden. Het voorstel van de Partij van de Arbeid, nee, de vraag over waarom geen te veel aankondiging, vooraankondiging en waarom geen moet ik het even goed zeggen. Waarom geen sloopkrediet nu aanvragen? Nou ja, u hinkt eigenlijk een beetje op twee gedachten. We hebben geen sloop aangevraagd, juist omdat we die sloop nu nog niet willen uitvoeren. Aankoop zou betekenen dat Broekveld volgend jaar zomer gaat vertrekken. Ja, volgend jaar zomer gaat vertrekken. En dan kunnen we vervolgens kijken wat we in de komende maanden met de herijking kunnen doen. En onderdeel daarvan zou sloop kunnen zijn, maar onderdeel zou ook kunnen zijn het voorstel zoals u dat ingebracht heeft. Dus als u een afspraak wilt maken om het terrein te huren tegen marktconforme prijzen, dan is alles bespreekbaar. Dus breed bespreekbaar en een vooraankondiging. Ik vind dat wel belangrijk, want dat betekent dat we nu aangeven dat u weet dat dit kostenplaatje niet compleet is, dat u nog wat krijgt.
De heer Talens.
Dan duidelijk aangeven dat ik niet een aanspraak ga maken om het te huren. Ik zit niet in de handel van caravans, maar ik heb wel even gekeken wat de caravanshandel doet voor huurlocaties. Alleen in het voorstellen moet wel van uitgaan dat je dit terrein nu wel gewoon dan maar helemaal bijna helemaal gaat afwaarderen en er maar een klein stukje overhoudt.
We waarderen het af naar het fungerende bestemming, dus het bedrijventerrein. Wordt afgewaardeerd
naar 30 euro de vierkante meter.
Juist, meneer Daans.
Ja, ik heb het stuk goed gelezen. Maar
heel
ik
goed.
Geen zorgen. Alleen, in hoeverre moet je dat er in één keer zo afwaarderen als je dus niet gewoon zegt van ik blijf het gewoon verhuren? Moet je dat dan ook in één keer afwaarderen? Er is geen noodzaak voor. Geen, volgens mij.
Dat moeten we even in een ik heb rekenen in ieder geval, en tekenen.
Ik heb niet een wettelijke reden gevonden waarom dat nodig is om het te moeten afwaarderen. Niet anders dat je dat dan in je boekhouding in één keer wel een probleem afgeboekt hebt. En als je dan nog verkoopt, je weer winst kunt boeken over 1 of 2 jaar.
Dat is ja, maar niet als je het verkoopt, ook als je het op anderszins gebruikt, kun je daar een bepaalde waarde aan toekennen. Dat is
absoluut
natuurlijk helder.
Nee, dat snap ik. Dat snap
maar
ik.
Dat is even afhankelijk van wat er dan uitkomt, wat de nieuwe bestemming wordt, de wijze waarop er invulling aan wordt gegeven. En grasprieten worden anders gewaardeerd dan kerfinstalling.
Nee, dat is helemaal duidelijk. Dat is helemaal duidelijk. Maar wat we doen in deze gemeente, waar wij er gebruik van gemaakt hebben, is zo gauw we ergens bedenken, we kopen grond van een agrariër. En dan gaan wij in de toekomst misschien wat doen. Dan gaan we het allemaal lekker allemaal opwaarderen, want dan komt dat goed uit in onze boekhouding. En nu wordt het omgekeerde trucje eigenlijk uitgehaald. Zo vertaal ik het dan even heel snel. Van het omgekeerde trucje uitgehaald. We zeggen, weet je wat, nu boeken we het maar helemaal af. Terwijl je er ook wat anders mee kunt. Er wordt dus nu een verlies genomen, wat niet echt een verlies is in mijn ogen.
En wordt een voorziening getroffen?
Ja, dat is hetzelfde.
Dat u vervolgen.
Ja. Ik kom aan bij de VVD-fractie. Een heleboel constateringen. Vragen. Onderzoek of er onderzoek is gedaan naar de vraag of er marktonderzoek is gedaan. Nee, dat is niet gedaan. In de wereld van nu zouden we daar wellicht anders over denken. Maar de filosofie van toen was gewoon bouwen, bouwen, bouwen.
Voorzitter. De wethouder zegt, ze zouden er wellicht anders over denken. Mag ik het woordje niet liever, zou ik liever geschrapt hebben? Het woordje wellicht.
Bij deze. We gaan dat zeker doen de volgende keer. En dat is ook direct de onderschrijving die u even verderop vraagt. We gaan bouwen om te voldoen aan de vraag. En die vraag moet dan eerst zijn aangetoond. Dus dat is volstrekt helder. Gebruikelijke controle. In de tijd ontbrak een controlemogelijkheid. Duidelijkheid over de... maatwerk. Volgens mij geen extra vragen dan vragen die ik nog niet beantwoord heb. GroenLinks, de makelaars. Ja. Dat is aanleiding geweest, een van de aanleidingen geweest ook om het intern onderzoek te gaan verrichten. Wat bleek uit de organisatie is dat collegebesluiten, die worden zeg maar volgens de werkwijze, wat gebruikelijk is, ligt daar een advies onder dat integraal is, dat compleet is en dat voorzien wordt van diverse kanttekeningen. En als er dus meerdere geluiden zijn van deskundigen, dan zou het ook wenselijk zijn om diverse geluiden te laten horen, ergens in de kanttekeningen of waar dan ook. Geconstateerd is dat collegebesluiten, dus daar waar de bestuurders een handtekening onder zetten, verwezen is naar één deskundige rapport, terwijl met de kennis van nu duidelijk is dat het archief meer informatie bevat. Dat is één van de aanleidingen geweest om dus ook een onderzoek te gaan opstarten. Hoe gaat het nu eigenlijk met informatieverstrekking? Hoe gaat het rondom besluitvorming? En hoe gaat het rondom verantwoording? Het CDA vraagt of wij, hoe gaan wij omgaan met de aanbevelingen. We hebben dat aangegeven in de begeleidende brief. Wij zullen die aanbevelingen implementeren. Dat wil zeggen, we hebben de opdracht gegeven aan de directeur om de aanbevelingen te implementeren. Dan nog wat losse flodders hier en daar. Even kijken. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat staat als een paal boven water. De vraag van GroenLinks of buurtbewoners en inwoners willen meedenken. Ja, volmondig ja. Ik heb met alle inwoners in het gebied gesproken en ze zijn allen zeer meedenkend en willen graag met ons in gesprek blijven. En zijn erg blij dat ze zich gehoord worden en voelen en willen graag betrokken worden bij onze verdere stappen. Nou, volgens mij heb ik het meeste gehad. Exclusief sloop, inclusief alle aan andere kosten uiteraard die aankomen. Bodemonderzoek. Ja, misschien is het nog even goed om daar iets over te zeggen. We hebben in de voorbereiding naar de koop bodemonderzoek gedaan. Dat was goed. Uitslag was goed. Maar ik moet wel zeggen, met de informatie van nu zijn we natuurlijk weer een paar jaar verder. Maar we hebben geen reden om aan te nemen dat het nu heel anders zou zijn dan toen. Maar als blijkt dat dat toch zo is, dan zullen we met de verkopende partij daarover in gesprek gaan. Op die wijze is het ook afgesproken. Nou, voorzitter, ik denk dat het goed is om hiermee af te sluiten.
Meneer voorzitter.
De heer Krijnbrink.
Mag ik er nog even één losse vlodder schieten? Want dat is net ook een klein beetje even ter discussie gekomen. We hebben het heel even gehad over de mogelijkheid dat sociale woningbouw nog onderzocht zou gaan worden. Dat staat bij de groeven natuurlijk nog steeds toch wel redelijk hoog op de agenda. Als wij die grond nu zouden aankopen, dan zit daar nu een voor ons lagere grondprijs op dan dat er in het begin op zat. Dat maakt in principe de mogelijkheid tot misschien sociale woningbouw op zo'n kavel wat makkelijker.
Ja en nee.
De grondprijs is op zichzelf lager. Dus ja. wij hebben wat meer speelruimte om te kijken of we daar wat mee kunnen.
Ja.
Nou is mijn volgende vraag. U verzoekt om ook te kijken of wij dit toch als een integraal geheel kunnen zien. Als u deze grond bij de rest van de grond optelt die er al ligt, kan het wel eens zijn dat de grondprijs van dit kavel per vierkante meter, kavel Broekveld, hoger wordt. Houdt u hem nu buiten de rest van de grond en zegt u van dit is de prijs die wij ervoor betalen, dit leggen wij op dit kavel, dit is de vierkante meterprijs.
Het zijn twee aparte, dat is onderdeel van de splitsing van het project, het zijn twee aparte grondexploitaties.
Dus u zegt inderdaad heel duidelijk van, ja, dit bedrag wat wij hiervoor betalen hoort bij deze grond. En ja, daar komen verder geen kosten bij die van de rest van het project hier, nee, mogelijk op af zouden stralen.
Nee.
Dat is mij helemaal duidelijk.
Komt u tot een afronding?
Voorzitter.
De heer Van der Meij.
Ik heb, voordat de wethouder weer verdwijnt, ook nog gevraagd waar dat extra krediet van 20.000 euro voor nodig is. En dat wil ik toch eigenlijk best wel even weten.
Mevrouw Hofsta.
Ja, voorzitter, sorry dat ik dat vergeten ben, maar volgens mij staat het zelfs beschreven in het raadsvoorstel. Volgens mij gaat het daarbij om het, of het maken van het plan, ermee bezig zijn, enzovoort, enzovoort. En dat zijn de gemaakte kosten vanaf 1 januari van het afgelopen jaar. Excuus. Maar er zijn kosten gemaakt, de afboeking vindt plaats per 1 januari. Dus van toen tot nu, daar zijn kosten gemaakt en daar moet budget voor gevraagd worden.
Tot zover.
Voorzitter.
De heer Van Heukelum.
Ik mis nog één antwoord op één vraag, maar die had ik eigenlijk willen bewaren voor de tweede termijn. Maar
mag het,
ja, misschien zijn we in één keer klaar.
Nou, ik ga afwachten. Nou, ik mis nog één punt. Dat gaat naar aanleiding van de brief van de directeur. Dat er nergens gebleken dat onrechtmatig gehandeld is of volgens de goede zeden, om het zo te zeggen. Ik heb er een vraag bij gesteld hoe dat kan. Want de directeur zegt, er waren toen, doordat het niet ingebed was in de ambtelijke organisatie, geen controlemechanismen.
Er waren wel controlemechanismen.
Die werkten niet.
Jawel, we hadden gewoon de vaststellingsmomenten door de raad, die waren er zeker. Maar er ontbraken er een paar die er ook hadden kunnen zijn en waardoor het nog beter had kunnen functioneren.
Ik proef het wat sterker uit de gebruikelijke controlemechanismen, zegt de directeur, die waren afwezig. Die functioneren niet. Hoe kunnen we dan nu wel controleren dat er niets misgegaan is of geen onrechtmatige handelingen geweest zijn? Het kon toen dus niet vastgesteld worden.
Ik snap de vraag even niet.
Oh, nou, ik proef een discrepantie tussen datgene wat de gemeentesecretaris schrijft. Er waren toen de gebruikelijke, letterlijk de gebruikelijke controlemechanismen, waren daardoor niet in beeld.
Mm-hmm.
Nu zegt het college van de... Er is wel onderzoek, nu is wel onderzoek gedaan. Maar
de gebruikelijke controlemechanismen waar naar verwezen wordt, dat is eigenlijk de werkwijze van het grondbedrijf. Of misschien wel breder projecten die wij hebben binnen onze bedrijfsvoering.
Okay.
Normaal gesproken gaat het om twee wethouders die altijd meekijken in de vorm van een stuurgroep. Meer ogenprincipe, aanwezigheid van concerncontrole, aanwezigheid van financieel controle. Waardoor alle veiligheidskleppen achter elkaar gesloten stonden en eerst opengezet moesten worden om daardoor te komen. Als die werkwijze niet wordt gehanteerd, maar een directere werkwijze, ja, dan werken die kleppen natuurlijk niet.
Dank u wel. Gaan wij over naar de tweede termijn van de raad. PvdA nog behoefte.
Even heel kort over...
De heer Talens.
Ja, sorry. Even heel kort over Broekveld. In ieder geval bedankt richting het college voor de beantwoording van een aantal vragen. Er zijn heel veel vragen gesteld, dus niet alle vragen zijn beantwoord. En net het eerste betoog van de wethouder was duidelijk te zien dat ze, of te horen dat ze al een heel verhaal vanmiddag of gisteren al bedacht had. Wat ze wou zeggen vanavond, dat is haar goed recht natuurlijk. Toch als je dan goed naar haar luistert en nog even weer voor jezelf even laat bezinken. En ook naar aanleiding van de vraag die van Leefbaar gekomen is over die 30 euro vierkante meterprijs. Waar gevraagd wordt van, goh, is dat ook de kavelprijs voor sociale woningbouw? Want dan kun je wel sociale woningbouw realiseren. Wordt dan, als ik het goed gehoord heb, instemmend op geantwoord, ja, dat is dan zo. Dan is, denk ik, mijn bewering in eerste instantie ook duidelijk dat je er geen voorziening meer treft voor het afboeken. Maar dus dan feitelijk gewoon ook afboeken en afwaarderen is en verlies nemen en geen voorziening meer. Want als je toch al van plan bent om de grond voor 30 euro te verkopen, dan is dat 30 euro. In het betoog van de wethouder werd ook aangegeven dat dat Broekveld een goed ondernemer is en graag vooruit wil en van alles wil. En dat daarom ook een goed bedrag voor betaald is, omdat hij dan door zou kunnen. Die neemt dus nu genoegen met 3 ton minder. Dat lijkt mij voor hem voor het bedrijf een stevige aderlating. Dus ik weet niet hoe dat in dat licht van de opmerking van de wethouder moet zien. Maar ja, dat zij dan zo, dat is ook voor de verantwoordelijkheid van Broekveld en niet van deze raad en dus ook niet van de wethouder. Maar ik begreep het niet helemaal hoe dat dan de bedoeling is. Verder inhoudelijk, ja, waar moet je ermee? Een aantal raadsleden hebben al een aantal keren gezegd van het is een dossier wat niet erg leuk is en een dossier wat gewoon voorbij komt en we moeten afhandelen. En dan maar kijken hoe we hier dan in de toekomst weer lering uit kunnen trekken dat het niet weer gebeurt. In eerste instantie.
Tot zover voor de PvdA. VGD, de heer Van Heukelum, geen behoefte. De heer Meerman, zeker de heer Rietkerk. De heer Meerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het blijft lastig om voor Broekveld 6 ton beschikbaar te stellen zonder dat je direct perspectief ziet. Tegelijkertijd moet er ook een goed alternatief zijn. En de antwoorden van de wethouder hebben duidelijk gemaakt dat er op dit moment geen goed alternatief is. En dan blijft over de middellijke schikking. Een voordeel daarvan is dat de afspraken die in het verleden gemaakt zijn ook kunnen worden nagekomen. Dat betekent dat alles overwegende wij akkoord gaan met het voorstel. Dank u wel.
De heer Kerkhoog, oké, bedankt. De heer Kraaienbrink.
De wethouder heeft ons overtuigd. Wij waren in eerste instantie, moet ik heel eerlijk zeggen, erg sceptisch over het aankopen van Broekveld. En vooral over, laat ik zeggen, de juridische waterdichtheid van het contract. Aan de andere kant, en dan moet je ook een lichtpuntje zien, heeft de wethouder er aangegeven sociale woningbouw in beschouwing te willen houden betreffende dit. Ik formuleer het even heel voorzichtig, dit perceel. En dan moeten we ook heel eerlijk zijn dat dit bedrag wat we er nu voor betalen aanmerkelijk lager is dan het bedrag wat we er in eerste instantie zouden voor betalen. En opent dit misschien een opening inderdaad voor de wens van de groeven om hier mogelijkerwijs, hetzij op korte, hetzij op wat langere termijn, sociale woningbouw te plegen. In zoverre zal mijn fractie dan ook akkoord gaan met de aankoop van Broekveld gezien in dit licht.
Dank u wel. Verder nog de heer Kloos, behoefte.
Ja, voorzitter. De Zuidoevers zijn dan het totaal. De wethouder heeft ons een heel eeuwig betoog gehouden. Jawel, mijn dank ervoor. Sommige dingen die waren we van op de hoogte. Een andere weer, dat was in ieder geval een goede aanvulling. Maar het blijft natuurlijk wat raar dat je als college aangeeft dat het ook voor het college en ook voor de gemeente het een leerproces is. Je hebt een duur management. En ik mag aannemen, moet luisteren, die dienen hun taken te kennen. En doen ze dat niet, dan is daar, de deuren staan al open, maar dan kunnen ze daar eruit. Zo hoor je ook te gaan. Binnen het bedrijfsleven ga je ook zo tekeer. En je kan niet zeggen van besluiten, het is een leerproces. Over die denktank, zoals u dat aangeeft, we zien daar een voorstel van. U hebt namens een mededeling gedaan, dus we krijgen daar nog wel een voorstel van. In hoeverre we daarmee verder moeten gaan. En mijn grootste teleurstelling zit er natuurlijk in de beantwoording. Kijk, eigenlijk zegt u de bijdrage van Leepaar ten aanzien van de Zuidoevers, wat ik heb aangegeven, dat zijn de bekende losse flodders. Dus ik doe daar maar niks mee. En ik denk dat u daar een hele grote fout maakt. Want je kan dat natuurlijk eindeloos doorgaan. Ik dacht dat we ons keurig netjes hebben gedragen ten opzichte van de briefing. van de directeur-secretaris. Die hebben we ook netjes op een gegeven moment verwoord binnen de open brief. En als dat dan anders moet, dan kan het anders. Maar daar beraad ik me nog even over de volgende stappen. Ik denk dat het dossier zoals het nu is, dat we daar nog niet mee klaar zijn. Want in mijn gevoel, en meestal is dat wel een juiste, moet ik zeggen, dan hebben wij nog heel wat zaken ten aanzien van dit dossier dat we hier nog voor onze kiezen krijgen. En dan zullen we uiteindelijk niet door vanavond er maar mee akkoord te gaan en daarmee alles afdekkend, want zo werkt dat dus niet. Dat wil ik kwijt.
Dank u wel. Heer Van der Meij, D66.
Dank u zeer, meneer de voorzitter. De fractie van D66 blijft zich afvragen waarom die denktank moet worden ingesteld. Er is over deze twee dossiers in de afgelopen 10 jaar ontzettend veel onderzoek gedaan. Lang niet al die onderzoeken hebben wij gezien. Maar wat zou de nieuwe denktank meer kunnen doen dan al gedaan is? Is het niet verstandiger om eerst eens te kijken wat er al gebeurd is voordat we ons gaan denktanken met belangstellenden, belanghebbenden en ik weet niet wie allemaal, inclusief raadsleden. Natuurlijk kunnen wij het beter dan wie dan ook, maar ik vind het toch een klein beetje een enthousiast plannetje om daar nu al mee te beginnen. Ik wil eigenlijk eerst weten wat is er allemaal en eerst eens even rustig de zaak op een rijtje zetten. Dank u wel.
De heer Van Es, gemeente Belang.
Nee, ik heb geen aanvullende bijdrage, moet ik zeggen. Alle vragen die de revue gepasseerd zijn, zijn naar mijn mening wel voldoende beantwoord. En grote verrassingen zaten daar niet in.
Dank u wel, de heer Wensing. De heer Hogeboom. Mevrouw Hofstra. U haalt mij de woorden uit de mond. Dit was collegiaal overleg. Mevrouw Hofstra.
Daar kwam dat de Partij van de Arbeid alweer aan het praten was toen ik nog aan het lopen was. En ik ben wel een vrouw, maar ik kom maar één ding tegelijk. En dat ging over het afwaarderen van de grond van die 30 euro per vierkante meter. Als, zeg ik, maar ik wil toch ook nog wel een slag om de arm houden, omdat ik het toch belangrijk vindt om nu niet alvast vooruit te lopen op een eventuele herijking. Maar als we nu die gronden afwaarderen, naar 30 euro per vierkante meter, en we besluiten straks om diezelfde gronden in te brengen voor een mooi project sociale woningbouw, dan beginnen we natuurlijk al met een veel lagere waarde. Maar dat komt dus weer terug. Dan nog eventjes over die prijzen, toch heel goed. Ik heb zojuist gezegd dat Broekveld een mooie prijs heeft gekregen bij de verkoop, dat wil zeggen in de vorige overeenkomst. En dat was gebaseerd op ze hoeven niet weg. Niet vanwege veel plezier, dan kun je ergens anders verder. Maar ze hoefden niet weg en ze konden rustig afwachten met tot datgene wat de gemeente natuurlijk zou bieden. Dus een soort van max opzoeken. En u heeft ook gelijk als u zegt dat ze met dit bod, met deze schikking, toch wel een enorme forse stap zetten en pijn lijden als het gaat om inkomsten. Dan nog even de denktank van de heer Kloos. Ik kan me vergissen, maar volgens mij is het onderdeel van het raadsvoorstel. Dus daar zit de uitnodiging al in en daar kan wat mij betreft gewoon over gestemd worden. En het is natuurlijk geenszins de bedoeling geweest om de bijdrage van Leefbaar te beschouwen als een losse vlodder. Dus dan heb ik mij daarover eventjes verkeerd uitgedrukt. Misschien moet ik zeggen, ik heb het verkeerd begrepen. Ik heb begrepen dat u deze raad wil verzoeken om een extern onderzoek op te starten op dit project. Dus ik had gedacht dat u dat in deze raad in stemming zou brengen. En ik dacht, wie ben ik dan om daar nog iets van te vinden? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Gaan we over tot besluitvorming. Agenda punt 7, krediet Broekveld in de Groeven met 6 onderliggende besluiten. Wie is tegen?
Voorzitter.
Wij hebben twee termijnen gehad, meneer Thalens.
Ja, weet ik. Maar ik mag wel een stemverklaring afgeven voordat we gaan stemmen, volgens mij. Dat mag volgens mij ook.
Meneer Thalens.
En daar wil ik graag gebruik van maken. Wij zullen in grote lijnen instemmen met dit, of we zullen eigenlijk instemmen met het gevraagde besluit. Maar we houden ons wel het recht voor, en dat wat ook van de zijde van Leefbaar net ook aangegeven is, om in later stadium hier inhoudelijk op een aantal dingen terug te komen. Want voor ons, en dat we in het begin van deze avond ook aangegeven hebben, wij eigenlijk vinden dat dit eigenlijk een apart agendapunt had moeten zijn in een vergadering waar alle stukken van de Zuidoevers helder op tafel kwamen. Dat we ons de recht voorbehouden om in de toekomst nog hier wel weer op weer terug te komen, dat we niet hiermee het hele dossier hebben gesloten. Dat wil ik toch voor de stemming aangeven.
De gemeenteraad heeft als hoogste orgaan binnen deze lokale democratie altijd het recht om onderwerpen weer op de agenda te plaatsen. Mis dat de meerderheid
dat is helder, beslist wordt. Helder. Alleen als ik deze opmerking niet plaats, krijg ik volgende keer de opmerking als ik het wel wil agenderen van ja, maar luister, je hebt toen je kans gehad en toen zei je dat het goed was, dus je kunt er niet meer op terugkomen. Vandaar deze opmerking.
Voorzitter.
Nog een stemverklaring?
Ik wil mij aansluiten bij de woorden van de heer Thalens. Sorry, mijn hele fractie wil zich daarbij aansluiten.
Verder nog behoefte aan stemverklaringen? De heer Kloos?
Nou, ik hoef die woorden ook niet meer te zetten. Ik sluit mij aan met wat mijn voorgangers hebben aangegeven. En daarmee houden we het recht ook om hierop terug te komen.
Verder nog besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Het is inmiddels bijna 10:50.
Voorzitter, mag ik 10 minuten schorsing vragen? Eventueel een kwartier. Of u doet even de agenda in een andere volgorde, dat mag ook. Nee.
Nee, ja, dan liever even een schorsing. Want de jaarrekening staat onder tijdsdruk, moet vandaag vastgesteld worden.
10 minuten.
De andere bespreekonderwerpen, als we er niet aan toe komen, kunnen eventueel naar 12 juli verschoven worden. Dus dan geef ik liever even tot iets over 10:15 een schorsing.
Dank u wel.
Ik heropen de vergadering. Wij gaan over naar agenda punt 8. Het jaarverslag 2010. Met de constatering dat het inmiddels 10:50 is. Dus we liggen al redelijk op tijd. Wie wenst woordvoering? De heer Prins. Rietkerk. Het woord is aan de heer Van der Meij, D66.
Dank u zeer, meneer de voorzitter. Over de jaarrekening kan de fractie van D66 kort zijn. Het verslag is helder en overzichtelijk. En hoewel het resultaat niet om te juichen is, is de jaarrekening getrouw en rechtmatig. De accountant heeft dan ook zijn akkoord gegeven. Toch is er één punt waar de fractie van D66 aandacht voor wil vragen. Op pagina 17 van het jaarverslag op hoofdlijnen wordt vermeld dat de voorziening reiniging een positief resultaat heeft opgeleverd van €741.000. Aangezien het resultaat van het programma reiniging budgetair neutraal moet zijn, wordt dit geld aan de reserves toegevoegd. De fractie van D66 vraagt zich af of het juist is en of het niet juister zou zijn om dit positieve resultaat aan de burgers terug te geven, zoals ook in het verleden wel eens is gebeurd en bij mijn weten in een vorige raadsperiode ook is afgesproken. Tot zover.
Dank u wel. De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, meneer de voorzitter. Nou, ik zal met een standaard opmerking beginnen, denk ik. Van allereerst complimenten naar en felicitaties naar onze organisatie in de gemeente. Dat we wederom erin geslaagd zijn om een goedkeurende verklaring te krijgen. Hebben we dat ook weer gehad. Wat betreft de accountstukken. Nou, die zijn op zich zijn die redelijk positief, moet ik zeggen. Geen van interne controles zijn voldoende. Wordt als voldoende aangemerkt, althans. Geldt ook voor de interne beheersing en de kwaliteit van het administratieve proces en de kwaliteit van de administratieve organisatie. Dus dat betreft een positief beeld. Kwam ook naar voren uit de interne controle. Positief beeld. Ook het aantal opmerkingen met betrekking tot bedrijfsvoering geeft dat wel weer. Hè. Het aantal opmerkingen van de accountant neemt af. Dus wat dat betreft prima. Tweetal aandachtspunten wat dat betreft. Minder gelukkig zijn we, want zo gaat het natuurlijk altijd. Hè. Je geeft eerst iemand even een veertje en dan ga je dan even een klapje nageven. Heel klein klapje trouwens hoor. Zijn we met de twee door de accountant geconstateerde onrechtmatige overschrijdingen op de budgetten begraven en arbeidsmarkt. Waarvan akte. Voor de rest worden er een aantal aanbevelingen door de accountant gedaan. Gebruikelijk is dat het college die altijd tracht althans zoveel mogelijk over te nemen. Ik ga er gemakshalve maar vast van uit dat men dat gaat doen. En ik zie al een instemmend knikje van mevrouw Verstra. Dan de jaarrekening zelf. Nou ja, voor het eerst een negatief resultaat. De grootste oorzaak is duidelijk. We hebben het net al ruim over gehad volgens mij. Zuidoevers, dus ik ga er niet diep op in. De rest betreft eigenlijk grotendeels allerlei geplande door de raad geaccordeerde besluiten in zaken. Afwijkingen zowel in financiële zin en met betrekking tot de activiteiten worden naar onze mening in het jaarverslag voldoende verklaard. Dus we hebben op dat betreft ook geen opmerkingen. Eén opmerking hadden we nog wel, maar dat kan aan ons liggen wegens een bijzonder druk agenda. Was ik niet in staat om de bijeenkomst met de accountant te bezoeken. Maar iets viel mij op. Als ik de tellingen op bladzijde 8 van het verslag bij hoofdlijnen in zaken incidenteel beleid 2010 bekijk, dan blijkt naar de mening van gemeentebelangen dat er op de een of andere manier €77.577 geen bestemming heeft, of geeft u daar niet aan. Het wordt niet meegenomen naar 2011 en gaat ook niet naar een bestemmingsreserve. Hoe zit het eigenlijk? Daar ben ik eigenlijk zeer benieuwd naar. Van, wellicht valt het tekort nog mee. Je weet het niet. Nou, voor de rest kan ik eigenlijk afronden door zeggen dat we ons zorgen maken over de rekeningresultaat van 2011 mogen duidelijk zijn, ook met betrekking tot het voorgaand agendapunt. En eigenlijk ook met betrekking tot wat de ontwikkelingen met de bronnen. We zien wat dat betreft de behandeling van de perspectieve nota met belangstelling tegemoet in. Hopen dat de nieuwste cijfers wat bijdragen aan een wat positief resultaat. Nou, daar wou ik in eerste instantie maar bij laten.
Dank u wel. Nog even, was ik net vergeten bij het weer opstarten van de vergadering. Mocht net bij de schorsing de indruk ontstaan zijn dat de schorsing was ingebed door te woord staan van de media, dan is dat maar ten dele waar, want er was ook dringend behoefte aan een sanitaire stop, CQ, een rookstop. En boven zaten heren van Broekveld, die uitgeleide zijn gedaan. Dat leek wel net zo correct, zei mevrouw Hofsta, mij. Dus het is niet zo dat de indruk moet ontstaan dat het voor de media was dat we even met z'n allen een pas op de plaats moesten maken. Dat was niet het geval. Dat wou ik graag nog eventjes kwijt. Het woord aan mevrouw Wiersema, CDA.
Meneer de voorzitter, dit jaar wordt ons niet alleen de voorgeschreven jaarrekening aangeboden, maar tevens een verkorte jaarrekening 2010. Oftewel een verslag op hoofdlijnen. Helder en duidelijk wordt hierin ons een overzicht van al of niet gerealiseerde doelstellingen beschreven. Op dit punt kunnen we spreken van een verbeterslag ten opzichte van voorgaande jaren. Hiervoor is een compliment op zijn plaats. En ja, we wisten het al, maar wordt nu ook in cijfers duidelijk. De donkere wolken bevinden zich ook boven Tinalo. We zijn en komen in een financieel lastige periode. Voor het eerst in het bestaan van de gemeente Tinalo, zo kunnen we lezen, een negatief resultaat. Het jaar 2010, waarin bezuinigingsrondes een rol hebben gespeeld. De economische crisis en de snel veranderende marktomstandigheden hun schaduwen vooruit hebben gestuurd. Dit alles leidt inmiddels op het gebied van grondexploitaties tot voorzichtigheid en realiteitszin. De bomen groeien niet meer tot in de hemel, zoveel is duidelijk. De CDA-fractie spreekt haar zorg uit over de stand van de reserves. De algemene reserve van het ontwikkelingsbedrijf Tinalo, OBT, bijvoorbeeld, is onvoldoende om de risico's van grondexploitatie op te vangen, zo kunnen we lezen. Momenteel zijn juist de risico's op het gebied van grondbeleid en grondexploitatie heel groot en is het, zoals het gezegd, oppassen geblazen. Gelukkig is het gehele weerstandsvermogen nog voldoende. Maar de terugloop van onder andere Archi, oftewel algemene reserves, grote investeringen, baart ons zorgen. Daarnaast noem ik het eigen vermogen van de gemeente Tinalo. Dat is met ruim 5 miljoen afgenomen in 2010. Vooral door de ontwikkelingen op het project Zuidoevers. Daarover hebben we al genoeg vernomen. Welnu, we staan in elk geval in één klap weer met beide benen op de grond. Uit de interimcontrole door de accountant, verwoord in de jaarlijkse managementletter, blijkt dat de interne beheersing van diverse processen veelal op orde is. De bedrijfsvoering van de gemeente is prima voor elkaar, aldus de accountant. Ten aanzien van WMO-uitkeringen kunnen we lezen dat factuurcontrole nog aandacht verdient. De aanbevelingen van de accountant, waaronder de controle op juistheid van in rekening gebrachte kilometers van bijvoorbeeld WMO-taxibusjes, lijken ons verstandig. Evenals het voornemen verstrekte PGB's te controleren op rechtmatige besteding. Vervolgens een opmerking en vraag over programma 11, begraven. Het percentage crematies ten opzichte van begraven stijgt fors. Door de doelstelling kostendekkend begraven is begraven fors duurder geworden dan cremeren. De fractie van het CDA vroeg zich af in hoeverre het hierdoor voor mensen onmogelijk gemaakt wordt tot begraven te besluiten. Tot slot, meneer de voorzitter, een vraag die al vaker gesteld is. Dit college is zo'n anderhalf jaar geleden begonnen met een collegemanifest. Een basisakkoord die nog zou worden uitgewerkt tot een breed gedragen collegeprogramma. Met een krachtig geen woorden maar daden besloot het CDA destijds haar bijdrage. Voor wat betreft een collegeprogramma moet echter nog steeds de daad bij het woord worden gevoegd. Kan het college bij benadering zeggen op welke termijn we deze tegemoet kunnen zien? Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u wel. De heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het vaststellen van de jaarrekening is duidelijk meer dan een formaliteit. Dat was altijd al zo, maar is nu zeker zo in een tijd waarin er sprake is van een formidabel tekort. De ChristenUnie geeft de voorkeur te spreken over de resultaten voor bestemming. Dat deden we al voordat de accountants dat aangaven, zoals nu in het rapport van bevindingen. Eigenlijk, voorzitter, vinden we het opschrift in het persbericht van 17 mei 2011, jaarrekening 2010, klein nadelig saldo, misleidend. De exploitatie laat gewoon het tekort zien van 6,3 miljoen. En we mogen ons gelukkig prijzen dat we dat aankunnen. Eerst wil ik mijn dank uitspreken voor de stukken die aan de Raad werden toegestuurd. Een van onze steunfractieleden zei me dat het hele rijlen en zeilen van de gemeente in anderhalf uur lezen van het jaarverslag 2010 duidelijk wordt. Een compliment dus aan de opstellers van dat stuk. Heel goed vind ik dat bij ieder programma steeds het resultaat voor bestemming zichtbaar wordt gemaakt. Volgens het jaarverslag is het eigen vermogen afgenomen met 5,6 miljoen. Twee belangrijke constateringen zijn dat de vermogenspositie door de accountant gezond genoemd wordt en ook dat het weerstandsvermogen nog voldoende is. Aan het college en de raad nu de verantwoordelijkheid dat zo te houden. Een onttrekking aan de reserves zoals in het boekjaar 2010 zal gewoon niet meer kunnen. Dat betekent ook dat het tekort in de omvang van 2010 eenmalig moet zijn. Kan ik niet aan voorbij nu ook nog in te gaan op de grootste schadepost in de begroting, project Zuidoevers. De bijna 3,5 miljoen euro komt deels ten laste van de Archi en deels van de reserve AROBT. De jaarlijkse toevoeging aan het grondbedrijf aan de exploitatie van 500.000 euro is daardoor tot en met 2014 veiliggesteld. De constateringen van de accountants over het grondbedrijf, de financiële positie staat onder druk, de risico's nemen toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderhanden. Grondexploitaties werden in het project Zuidoevers bewaarheid. Gelukkig dat de exploitaties in Terborg en Oude Tolweg naar wens verlopen. Dat biedt toch perspectief. Bovendien komt er na regen zonneschijn. En hopelijk geldt dat ook voor de Zuidoevers. Ja, een beetje positief eindigen vandaag. Ik heb straks nog een vraag gesteld over die 205.000 die via de jaarrekening 2010 afgeboekt wordt in verband met Broekveld. En ik heb gevraagd, impliceert dat ook dit bedrag ten laste komt van de reserves, hetzij van de Archi of die van het grondbedrijf. Dus met andere woorden wordt het tekort nog groter. En dan die boekhoudkundige voorziening van 515.000 euro, daar heb ik het straks ook al over gehad. Maatwerk ook al. Wat de jaarrekening 2010 betreft zijn er in de loop van dit betoog en bij de bijeenkomst met de accountants door de ChristenUnie opmerkingen geplaatst en voorstellen gedaan die ik hierna nog even op een rijtje wil zetten. Kort. De jaarrekening verschilt in een aantal gevallen duidelijk van de najaarsnota. Als een voorbeeld noemen wij de WMO en de legersbegraafrechten. De reserves laten vooralsnog geen aanzienlijke ingrepen meer toe. Dat betekent dat nog strengere eisen moeten worden gesteld aan het budget en kredietbeheer. Tijdige en relevante informatie aan de Raad over grote projecten, woningbouw met name. Jaarlijkse actualisering grondexploitaties, ik volg hier de accountant, sturen op het resultaat voorbestemming, pagina's in de raadsvoorstellen nummeren, alsjeblieft. Onze beschouwing in eerste termijn willen we afsluiten met een felicitatie aan het college over de goedgekeurde jaarrekening 2010. De accountants hebben zich positief uitgesproken over de bedrijfsvoering en uiteraard hebben ze ook nog een paar puntjes op de diverse i'en gezet. Ook de bijeenkomst met de accountants van 8 juni jongsleden was zeer de moeite waard. Ik was in Frankrijk, maar dankzij internet heb ik de vergadering weliswaar op een later tijdstip helemaal meegemaakt. Ik dank u zeer.
Dank u wel. Heer Prins, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd, dus ik zal het ook kort proberen te houden. Maar zoals gebruikelijk wil ik beginnen met de felicitaties, omdat er wederom een goedkeurende verklaring van de accountant is verkregen. Dit is niet alleen voor het gehele college een opsteker, maar ook voor de wethouder financiën, omdat het haar eerste volledig financiële jaar is, van begroting tot en met jaarrekening. Ten aanzien van de jaarrekening hebben we niet zoveel opmerkingen. Het behaalde resultaat, zowel voor als na bestemming, daar kunnen we mee leven. Ook al is het nabestemmingverhaal met een aantal zaken die we in het vorige stuk of vorige agendapunt al hebben besproken, niet leuk, maar goed. Wij kunnen dan ook instemmen met de bestemming van het resultaat. Wij verwachten ook dat de aanbevelingen die de accountant voorstelt in zaken het voorspellend vermogen direct in gang worden gezet. En wat ons betreft wordt dit in samenspraak gedaan met het auditcomité. Met name de aanbeveling ten aanzien van het doorschuiven van budgetten wordt wat ons betreft per direct ingevoerd. Daarnaast stellen wij voor om een egalisatiefonds begraven te maken, omdat in zowel de voorjaars- als in de najaarsnota de kostendekkendheid van ruim 90% was voorgespiegeld, maar uiteindelijk is het maar 68%. Deze afwijking is wat ons betreft te groot als we uitgaan van een kostendekkend tarief. Verder kunnen wij kennis nemen van de jaarrekening van het ontwikkelbedrijf en wachten wij de definitieve evaluatie in de najaarsnota af. Ook kunnen wij instemmen met de nieuwe systematiek om de centrumplannen voor separate kredieten aan te vragen. Wij stellen ook alle exploitaties vast en dat kwam in onze vorige bijdrage ook al aan de orde, het eens met de accountant en dus ook het standpunt van het college om als blijkt dat er afgewaardeerd moet worden, dat dit ook direct moet gebeuren. Dus zoals dat ook met de Zuidoevers is gegaan en we hebben dat in het verleden ook al eens meegemaakt met bijvoorbeeld Friesebrug. Dus voor zover.
Dank u wel. De heer Heikamp, VVD.
Meneer de voorzitter, sorry, de jaarrekening staat weer op de agenda. Er is inmiddels een bijeenkomst geweest om een en ander toe te lichten door de accountant en medewerkers van de gemeente Tinalo. Alvorens over te gaan tot een korte beschouwing van de jaarrekening 2010, wil de fractie de organisatie complementeren met de vereenvoudiging van de verslaggeving. Het jaarverslag op hoofdlijnen en de ontvangen voorjaarsbrief nodigen je uit tot het gemakkelijker verdiepen in de financiële verantwoording en ontwikkelingen. Meneer voorzitter, een tweetal programmaonderdelen en opmerkingen onzijds. We kunnen dit anders vaststellen, en dat is al uitgebreid besproken in het vorige agendapunt, dat door de economische crisis meer tegenvallers zullen ontstaan dan meevallers, ook voor de komende jaren. Ondanks de vermogenspositie gezond wordt genoemd in het jaarverslag, moet je wel vaststellen dat de vermogensposities van onze gemeente zijn uitgedrukt in een percentage. En dat percentage is gebaseerd op het werkelijk risico van de historie. Met andere woorden, nog een aantal fikse tegenvallers en je hangt aan het plafond. In aansluiting daarop, voorzitter, en dat heeft ook met grote bedragen te maken, en ook wel de vrees van dat we misschien voor dit jaar of volgend jaar een negatieve technische financiële bijstelling moeten laten plaatsvinden, is het accommodatiebeleid. Het beleid dat is verantwoordelijk is voor welzijn en het realiseren van onderkomens. De ambities zijn zeer hoog. Er is ons inziens een te hoge verwachting uitgesproken en geanalyseerd. Loopt de vestigingsproblematiek niet vast? Lopen aanverwante dossiers vast? Is het wel vlot te trekken? Krijgen we straks nog meer vastgelopen dossiers? Meneer voorzitter, onze fractie is een voorstander van herijking. Reeds meerdere malen is het in een betoog door ons naar voren gebracht. Bezint eer begint. Wij zijn voorstander van voor het bijwerken van het huidige accommodatiebeleid, waarin een meer nuchtere, geëikte visie en daardoor tevens financiële uitgangspunten worden gerealiseerd. Hoe denkt het college daarover? Ten slotte, voorzitter, het doet ons genoegen dat in het besluit punt 6 via een separaat aan te vragen krediet de initiatieven weer worden teruggegeven aan de burgers die het initiatief willen nemen. Voor zover onze bijdrage, voorzitter.
Dank u wel. De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, dank u, voorzitter. Ik begin ook met felicitaties voor de goedkeuring aan het college en de wethouder. Maar helaas wel een jaarrekening die een verlies laat zien. Dit verlies is door de nieuwe systematiek van het berekenen van het weerstandsvermogen lijkt die ook wat slechter dan het waarschijnlijk is. Combineren we het verlies van 6 miljoen met de overdekking op het weerstandsvermogen van 4 miljoen, dan lijkt het erop dat we niet nog zo'n jaar kunnen hebben om niet in de gevarenzone te komen. De situatie is echter dat de gemeente Tinalo nog meer reserves heeft dan er in het weerstandsvermogen worden meegerekend. Maar die hebben we om allerlei redenen uit de berekening gelaten. Dus laten we de risico's wel realistisch in blijven schatten en zoveel mogelijk onze koers vast blijven houden en blijven investeren in de lokale maatschappij. Dan over de programma's in de jaarrekening. Er wordt kort en bondig gerapporteerd. Er zijn wat partijen die daar erg blij mee zijn. Voor GroenLinks is het toch iets te bondig. Er wordt namelijk vooral gerapporteerd over afwijkingen en die vertellen maar een heel klein deel van het verhaal. Er is regelmatig te lezen dat op een bepaalde post een voordeel is ontstaan doordat er bijvoorbeeld minder uren zijn besteed. Dat lijkt een voordeel, maar als je niet weet of de doelstellingen gehaald zijn, dan zou het ook best een nadeel kunnen zijn. Dus alleen als het plan gehaald is binnen het budget heb je een meevaller en anders niet. En dat is in deze wijze van rapportage is dat moeilijk te beoordelen. Dus daar graag nog iets meer informatie toch bij. Om onze bijdrage in te korten hebben wij dit weekend een aantal technische vragen gesteld. En daarvoor wilde ik dan nog wel even de complimenten geven. Op zaterdag ingediend en vandaag al beantwoord. Hulde daarvoor. Eén waarschijnlijk een beetje technische vraag staat nog open. Het voorstel is om het centrumplan Eelde en Fries voortaan via een separaat krediet te behandelen. GroenLinks wil graag weten wat zijn precies de redenen en de criteria om een onderscheid te maken tussen een apart krediet of opnemen in de lijst met initiatieven.
Dank u wel. De heer Kloos, leegbaar Tinalo.
Ja, voorzitter. Voorzitter, de Raad heeft in november 2009 een begroting 2010 in meerderheid aangenomen. Het college is gemachtigd, geautoriseerd, om uitgaven te doen op niveau van de 30 beleidsprogramma's. We mochten er dus van uitgaan dat het college binnen deze goedkeurende begroting zou blijven. Mocht er tijdens de rit zich onverwachte zaken voordoen, dan kan de Raad middels begrotingswijzigingen dit repareren en door de Raad verder laten afdekken. De najaarsnota is hier een goed moment voor. Het is namelijk de Raad die het budgetrecht heeft. De Raad kan echter politiek gezien achteraf ergens iets van vinden. Een door de Raad ingehuurde accountant is door ons behulpzaam geweest voor wat de cijfertjes betreft. Omdat volgens de uitgangspunten van het besluit begroting en verantwoording de BBV gelden die door de Raad zijn vrijgegeven voor bepaalde werken die aan het eind van het boekjaar nog niet waren afgerond, kunnen worden benoemd als nog te betalen gelden en kunnen worden meegenomen naar het volgend jaar, in dit geval 2011. Dat de rekening 2010 met een groot tekort is afgesloten, zet ons wel even aan het denken en heeft nogal wat discussie opgeleverd binnen onze fractie. Vooral de accountant, ook al een slag om de arm houdt, door te stellen ervan uit te gaan dat de Raad dan wel door een ongewijzigde vaststelling van deze rekening komt, maar zo niet, we dan direct contact met hem moeten opnemen, zodat in overleg verdere noodzakelijke acties kunnen worden ondernomen. Punt. Dit zegt natuurlijk heel veel, of niet? Zo'n zinsnede heb ik al die jaren als volksvertegenwoordiger nog niet gezien. Iemand houdt er dus rekening mee dat de Raad wel eens anders kan besluiten dan het college zou verwachten, namelijk gedwee deze rekening goedkeuren. Voorzitter, de burgers van Tinalo kregen een rekeningsresultaat van 2010 gepresenteerd in de Huis- en Huisbladen, waar je als leek de conclusie kan trekken dat het allemaal prima was verlopen. Edoch, op het laatst een klein verlies moest worden gepakt van om en bij de 16.000 euro. Het klein extra tekort was een vastgestelde begroting 2010 in 2009, was dus mooi meegenomen. Je roept verder dat er in 2010 qua crisis voor ons als gemeente nog aardig is meegevallen, maar de aankomende jaren er wel bezuinigingen op stapel staan waar we rekening mee dienen te houden. Met andere woorden, men verwacht ook voor Tinalo zwaar weer. Om je heen hoor je de burgers reageren op de gemeentelijke publicaties en netjes tot nu toe. Chapeau, nieuwe lichting. Dat is wat anders dan bij de buren in Haren, waar het ene lijk naar de ander uit de kast verschijnt. Als onafhankelijk vertegenwoordiger, volksvertegenwoordiger, krijg je echter met wat je weet en dit soort reacties in de media een raar gevoel. Je worstelt met jezelf en vraagt je af, zien we nu een en ander verkeerd? Of worden de burgers, op zijn zacht gezegd, met een kluitje in het riet gestuurd?
Dat laatste, voorzitter, zo krijgt een ieder na enig doorlezen en de feiten achter elkaar plakkend de indruk dat dit het geval is. Geen tekort, afgerond van 16.000 euro, maar 6,3 miljoen. Het tekort van 6,3 miljoen is afgedekt door een greep uit de reserve te doen. Aan de 16.000 euro moet nog dekking worden gegeven. Wel dient te worden opgemerkt dat een deel van het tekort van de 6,3 miljoen uit de reserve mocht worden gehaald. We zien echter dat voor 31 december 2010 een veel groter tekort is geweest en afgedekt middels de reserves aan te spreken. Ons eigen vermogen is dan ook gezakt naar 59 miljoen en betekent dat de afgelopen jaar er slecht is geboerd. Nog een greep van 6 miljoen en we zitten volgens de accountant in zwaar financieel weer. Niet alle reserves zijn namelijk inzetbaar en dienen voor een groot deel ter dekking van structurele kostenposten. Eigenlijk zouden we vandaag niet verrast hoeven te zijn als in 2010 alles middels raadsbesluiten en begrotingswijzigingen zou zijn afgedekt. Echter, het college komt een half jaar na het afsluiten van het boekjaar 2010 in een raadsvergadering met de mededeling dat er een strop van 3,5 miljoen op het plan Zuidoevers blijkt te zijn geweest en dat dit in het boekjaar 2010 wordt gladgestreken, middels de potreserve. Als fractie dachten we dat daar een begrotingswijziging voor 2011 ons over zou bereiken en dat op dat moment dat het dan was waar je als raad dan wat van kon vinden. Het is niet gebeurd, maar het bleek al in de rekening van 2010 te zijn afgeboekt. Tijdens de technische uitleg van de accountant werd duidelijk dat ondanks we eerst enig twijfel hadden over onze conclusies de juiste was, we op het juiste spoor zaten. Maar wat doe je nu achteraf? Omdat het bij ons niet lekker zat, hebben we bij verschillende instanties ons probleem voorgelegd, zoals de provincie. Met de vraag wat men vindt dat de raad achteraf in kennis is gesteld van het totaaltekort van 6,3 miljoen in 2010, met het verzoek daar nu een goedkeuring aan te geven. Begrotingswijzigingen tijdens die rit in 2010, die gebruikelijk zouden moeten zijn geweest, ontbraken. Men wilde natuurlijk niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Deze heeft haar eigen verantwoordelijkheid. Wel duidelijk dat de raad de bevinding van de accountant goed moet laten wegen. Deze zegt niet voor niets dat mocht de raad de rekening niet goedkeuren, direct contact dient te worden opgenomen voor verdere noodzakelijke acties. Eigenlijk zegt Deloitte dat wat het college heeft gedaan eigenlijk niet kan. Dit werd ook vanuit de provincie in bedekte termen bevestigd. Of dit gebruikelijk is binnen de overheidsinstellingen, weten we niet, maar zou ons inziens eigenlijk niet moeten kunnen. We hebben 4 dagen achter de betreffende accountants zitten vangen, zonder resultaat. Reden was om enige verduidelijking te krijgen wat de noodzakelijke acties zouden zijn, mocht de raad niet in meerderheid deze rekening goedkeuren. Tot vandaag zijn de heren onvindbaar. Samengevat, de rekening 2010 is een verantwoording van het college aan de raad. Het college is de uitvoerder en heeft de rekening opgemaakt. Voor ons staat vast dat het college voor 31 december 2010 wist van de afwaardering van de 3,5 miljoen en de 6 ton aan overheveling na 2011. Deze zijn meegenomen in de jaarrekening die sloot op 31 december 2010. Dat we 4,5 maand later hierover pas worden geïnformeerd, is wat mij betreft schokkend te noemen. Hoezo is hier sprake van actieve informatieplicht en wijzende op artikel 18 van de BVV kunnen we spreken achteraf van nalatigheid. Zeker, een en ander moet voor de deadline nog even worden gerepareerd om te voorkomen dat de provincie de college op de vingers tikt als we de bedragen boeken in het boekjaar 2011. Dan lopen we dit jaar ook grote financiële tekorten op. Ik verwijs maar gemakshalve naar de brief van 10 juni. En waarschijnlijk leidt iemand in dit huis een kort geheugen. Tegelijkertijd wordt er een mistgordijn getrokken door een zogenaamd onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. We zijn zeer benieuwd wanneer de opdracht is verstrekt door het college. Nu plotsklaps Vrieling opofferen is wel heel bedenkelijk. Het college is als orgaan verantwoordelijk voor niet nakomen van de actieve informatieplicht, niet het aanbieden van de begrotingswijzigingen CQ in 2010. Of er nog meer lijken in de kast zitten, zou ons niet verbazen. Die conclusie laat ik verder over aan de raad zelf. Gelukkig dat we kunnen spreken van een collegiaal bestuur en kunnen niets anders doen dan dit college terugfluiten en de gele kaart geven. En dat doe ik dan ook. En u hebt de gele kaart. Voorzitter, hiermee aangevende dat we het vertrouwen momenteel volledig kwijt zijn in dit college.
U zou mij het plezier doen om dit soort van geintjes voortaan niet uit te halen. Want er zitten hier mensen met een gehoorprobleem die hier ernstig last van hebben.
Zeker we het laatste jaar een opeenstapeling hebben gezien van slecht management en bij de uitvoering vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de doelmatigheid van het college.
Voorzitter,
heer Pieters.
Kan meneer Kloos wat voorbeelden zijn van een slecht management?
Dat zullen we binnenkort wel doen.
Meneer Kloos, u benoemt nou slecht management. Dan vind ik het ook niet meer dan sportief als u de concrete voorbeelden nou ook neemt. Dan kunnen wij hier deel van nemen. En misschien nemen wij de volgende keer zo'n opvlaatje mee. En geen gele kaart, maar een rode kaart.
Moet luisteren, maar dan zal ik ze schriftelijk aanleveren. En ik heb ze. 17 stuks. Wij hebben het standpunt dat in de jaarrekening opgenomen baten en lasten niet rechtmatig tot stand zijn gekomen. En dit de vaststelling was van de jaarrekening. En dit de vaststelling van de jaarrekening in de weg staat. Dit standpunt is gebaseerd dat de grote, zonder begrotingswijziging in 2010, 4,1 miljoen euro uit de reserves zijn gehaald. Deze reserves waren in de begroting van 2010 niet opgenomen. We zien van het college dan ook een voorstel voor een indemniteitsbesluit tegemoet. Verder is Leefbaar Tinalen van oordeel dat het college niet adequaat heeft gehandeld in projecten Zuidoevers en Broekveld en is van mening dat er een onafhankelijk onderzoek dient te komen naar de handelen van dit college in deze projecten. Maar dat heb ik in de agendapunt nummer 7 heb ik dat al verwoord. Dank u.
Meneer voorzitter, mag ik een paar vragen stellen aan de heer Kloos?
De heer Van Es.
U heeft in uw betoog een aantal malen de opmerking geplaatst dat de accountant onmiddellijk geïnformeerd wilde worden als we afwijken, of zouden afwijken van het vaststellen van de resultaten, als we het niet zouden doen. U verbindt er allerlei conclusies aan. Maar is er dicht ook bij u opgekomen dat dat volstrekt normaal is? Immers, stel dat wij de afwaarderingen die we gewoon krachtens het BBV zouden moeten doen, niet zouden accorderen en dus op dat punt bijvoorbeeld de verklaring of de jaarrekening niet vaststellen, dan kan ik me voorstellen dat een accountant zou zeggen van bliksems, maar dan is mijn goedkeurende verklaring verdwenen. Dat is één punt. Tweede punt, geeft u aan dat er diverse wijzigingen zijn geweest waarvoor er geen accordering zou zijn geweest. Nou, als u de primitieve begroting vergelijkt met allerlei wijzigingen die er in het jaar zijn geweest, dan zult u onder andere zien dat er per saldo een begrotingswijziging zijn geweest voor een totaal van 4,8 miljoen. Het zijn maar cijfers hoor, als je wilt kijken, dan kun je ze altijd terugvinden, denk ik, in de verschillende stukken. Maar moet je misschien wellicht even verder kijken dan alleen het verslag boven. Daar wilde ik in eerste instantie belaten.
De heer Kloos.
Voorzitter, de accountant, ik loop ook al een tijdje mee. In die 18 jaar dat ik als raadslid heb ik nog nooit het gelezen dat de accountant zegt van ja, mocht u het niet, dan moet u gelijk met mij contact opnemen. Dat heb ik nog nooit gelezen.
Nou, wellicht heeft hij dan mijn gedachten gaan over die 77.000 meegenomen. Dacht hij van misschien vindt hij van net wel wat.
Nee, je hebt het nog gehuizen, maar dat is uw verhaal. Het gaat natuurlijk ook om de 3,1 miljoen, om 3,5 miljoen die uiteindelijk in april, mei is medegedeeld door een ambtenaar in een raadsvergadering op het eind, hè, als mededeling, waarvan wij dus op dat moment niks mee konden. Formeel was dat een onderdeel ook van geweest van, tenminste, het is uit de reserve betaald vanuit boekjaar 2010. En volgens mij had daar gewoon een begrotingswijziging moeten zijn, ook binnen deze raad, die had dat dan goed kunnen keuren. Nou, zo had het moeten zijn. En als men al voor die tijd iets ziet, dan had in de najaarsnota, had men daar heel keurig netjes die zaken kunnen rechtbreien. Dus in die zin, niks mis mee.
Tot zover de eerste termijn. Ik kijk even naar mevrouw Hofstra. Ze kijkt niet terug. Ja. Mevrouw Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Gezien de tijd zal ik zo snel mogelijk proberen om de antwoorden te geven die betrekking hebben op mijn portefeuille. Allereerst D66, die geeft aan dat het overige geld, het geld dat we overhouden uit afval, moet dat niet gewoon terug naar de burger? Dat zou een overweging kunnen zijn. Een groot deel van het bedrag wat we nu toegevoegd hebben aan de voorziening is afkomstig van de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. U heeft ook gelijk als u zegt van we hebben de afgelopen jaren wel vaker geld teruggegeven aan de burger. We hebben er ook deze keer weer over nagedacht. Maar bewust de keuze gemaakt om het nu nog niet te doen. Omdat we nu zitten met een nieuwe aanbesteding. Het is een gesloten systeem, dus de gelden zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Maar als nou blijkt dat de nieuwe aanbesteding duurder uitvalt dan waar we nu tot nu toe mee te maken hebben gehad, dan leidt dat niet direct tot hogere lasten. Dan 77.000 euro van meneer Van Es. Ja, hij klopte niet. U heeft goed zitten rekenen. Volgende keer wel graag als technische vraag, want nu kon het even tussendoor. Maar het tekort valt wel mee. Nee, valt niet mee, want het zat al in het tekort. Zo moet ik het zeggen. Dus de optelling klopt, maar het was al inbegrepen, zeg maar. Dan het collegeprogramma. De brief, we hebben daar over gesproken. De brief over de procedure rondom het collegeprogramma, die zal volgende week, denk ik, uitgaan. In ieder geval op korte termijn. Dan resultaten voorbestemming. Dat is al vaker onderwerp van gesprek geweest hier in het huis. En ik zou meneer Hogenboom ook willen toezeggen dat we nog voor de komende begroting daar actie op zullen ondernemen. En ook bij de komende begroting daar een voorstel voor zullen doen hoe we dat zullen gaan opnemen. 205.000 euro afgeboekt. Ja, dat is juist. Maar is al onderdeel van de 3,5 miljoen afboeking. En die is ten laste gegaan van de AROBT. Dan even initiatieven en projecten. Het belangrijkste onderscheid is dat de pot initiatieven opgericht is om initiatieven van buitenaf in eerste instantie te kunnen financieren. Of simpel gezegd, als er iemand aanklopt aan ons loket en die zegt ik wil iets doen, dan beginnen er bij ons mensen te lopen, te bellen en te werken. Dat wordt ten laste gebracht van de pot initiatieven. Op het moment dat dat overgaat in een project, dan wordt die uit die pot gehaald en wordt er een project opgestart. Anders is het met bijvoorbeeld de centrumplannen. De 3 centrumplannen zijn in eerste instantie ook geboekt op de pot initiatieven. Daarvan hebben we het afgelopen najaar gezegd, eigenlijk horen ze daar niet. Dat was al eerder bekend, maar nu ook besluit genomen. Dat zijn namelijk initiatieven die worden geïnitieerd vanuit dit huis. En dat valt onder een andere categorie en daar zouden we gewoon via voorbereidingskredieten aan uw raad moeten en willen voorleggen. Dus dat even qua verschil. Nou, volgens mij was dat het, voorzitter.
Voorzitter.
De heer Van Es.
Ja, ik heb het even bekeken. U gaf aan dat de tellingen op zich wel klopten en dat het al in tekort verwerkt staat, die 77.000. Op de een of andere manier klopt dan de opstelling op die pagina niet. Want of u heeft meer uitgegeven dan u daarvan meldt, dan wel u neemt meer mee naar 2011. Of u voegt meer toe aan die reserves.
Nee, aan het resultaat, aan de exploitatie. Sorry, ik kijk ook even naar de overkant. Maar volgens mij valt het toe aan het resultaat. Dus het geld is niet uitgegeven, gaat niet mee en komt dus terug in de exploitatie.
Oké, okay, ja, dan.
Dus het is onderdeel van het voordeel, maar was al meegerekend.
Ja, prima.
Dan de tweede termijn. Of ja, wou je ook nog? De heer Kosmeijer.
Anders vrees ik dat ik vanavond niet aan de beurt kom, voorzitter. Gelet op de termijn. Goed, houden we nog te goed. Voorzitter, er is een vraag gesteld van de zijde van de VVD met betrekking tot het IAB-beleid en de MFA's. De oproep om daar nog eens kritisch naar te kijken en te bezinnen eer te beginnen. Ik wil toch wijzen dat de besluitvorming rondom het IAB-beleid en de MFA's door uw raad grotendeels zijn genomen. Dus dat is op basis van bezinning toendertijd gedaan. En voor zover projecten binnen die kaders lopen, heeft het college nog steeds het voornemen om die plannen ook voort te zetten. neemt niet weg dat we ook binnen het college hebben afgesproken dat het totaalproject, en daar hebt u gelijk in als u zegt van daar gaan grote bedragen in om, daar zitten dus ook risico's aan. Dat is ook voor het college aanleiding geweest om een aantal plannen on hold te zetten vanwege overschrijdingen die daaraan vastzitten, om daar nog eens kritisch naar te kijken en dat ook te bezien in het totale licht van het IAB-beleid. Daar zal het college direct na de zomer binnen het college verder over spreken. En ik zeg u graag toe dat de resultaten daarvan ook terstond aan uw raad worden bekendgemaakt.
Dank u wel. Heer Assies.
Ja, voorzitter. Over begraven zijn ook twee vragen gesteld. Eerst van de kant van het CDA. Is het niet zo dat de hoogte van de leest bepalend is voor het aantal uitgiften? Dat is niet zo. We zien wel vaker schommelingen. Als we kijken naar dit jaar, zitten we op een kostendekkendheid van 93%. Dus er zitten fluctuaties in. En we hebben niet geconstateerd dat door de verhoging van de legers men er minder aanvraagt. Het is gewoon een soort marktwerking, heet dat zo mooi. En op dit moment zitten we op 93% kostendekkendheid. Vandaar ook dat we gaan kijken naar een vereveningsfonds. Er zijn schommelingen in de inkomsten en hoe gaan we die afdekken, daar zijn we mee bezig. Maar op dit moment baat het ons geen zorg.
Dank u wel.
Voorzitter, de wethouder praat over 93%, maar in het verslag staat dat echt duidelijk 68, hoor.
Nee, dit jaar. Staat me verkeerd. Vorig jaar was 68, dit jaar zit op een niveau van 93%.
Ja, maar dat was vorig jaar ook in de voorjaars- en de najaarsnota.
In mijn ogen niet. Maar goed, nu houden we het exact bij en we zitten op 93%. Dus meer kan ik niet zeggen.
Dank u wel. Dan gaan wij over, dat ik had geen vraag in de richting van de heer Krebens. Tweede termijn. De heer Van der Meijen nog behoefte. Tweede termijn. De heer Van Es. Mevrouw Wiersma. De heer Hogeboom. De heer Prins. De heer Heikamp, de heer Rietkerk, de heer Kloos.
Kort voorzitter, ik ga ervan uit dat het verslag van deze vergadering aan de rekening wordt geniet met de accountantsverklaring en dat die naar de provincie gaat, zoals het hier ook is uitgesproken. Dus uiteindelijk neem ik aan dat een schriftelijk verslag daarbij wordt gedaan.
Naar de provincie gaat de jaarrekening met een verslag van de vergadering.
Dan krijgt u onze bijdrage alsnog schriftelijk toegevoegd en die willen we graag toegevoegd in.
Is geen onderdeel van het besluit, wordt niet toegevoegd. Dat betekent dus dat er in de tweede termijn geen reactie van het college hoeft te zijn. Gaan wij over naar de besluitvorming. Jaarverslag 2010 met onderliggend 8 onderdelen. Gevraagd besluit. Wie is tegen het voorstel?
Tegen.
De heer Krijnbrink ook tegen. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen met de stem van 2 leden van Leefbaar Tinalo tegen. Al dus besloten. Ik constateer dat het inmiddels over 11 is. Dat wij nog 2 bespreekpunten. Was het maar zo makkelijk. Dat er nog 2 bespreekpunten op de agenda staan die naar mijn inschatting nog geruime tijd in beslag kunnen gaan nemen. In ieder geval langer dan dat ik deze vergadering zou willen laten duren. Ook een aantal leden hebben aangegeven dat 11 uur kwart over 11 wel zo'n beetje de limit is. Dan staan er verder op de agenda nog 2 T-stukken. Dat houdt in dat ik u voorstel om agenda punt 9 en 10 over te hevelen naar de vergadering van 12 juli aanstaande. Dat legt ons een beperking op met elkaar, maar daar moeten we dan maar invulling aan geven. Dat betekent dus dat wij met deze onderwerpen beginnen en dan de perspectievennota gaan afhandelen. En dan stel ik nog aan de orde agenda punt 11 en 12.
Voorzitter, ik wil wel graag de mening van de andere fracties, want ik ben hier niet gelukkig mee. En ik zie aan de andere kant ook wel mensen met hoofdschudden. Ik denk dat u een ontzettende druk legt op de vergadering van 12 juli.
Ja, maar ik zie geen kans om dat nu nog op een reële wijze deze agendapunten te gaan behandelen. Dat betekent dat ze onder druk komen te staan. En we hebben zelf in het college al vanochtend geconcludeerd dat deze 2 agendapunten enig uitstel kunnen hebben.
Maar kunnen ze dan ook
mag ik even interroperen ten aanzien van de welslagsnota?
die moet de inspraak in. Dus die gaat de zomer niet de inspraak in. Dat is niet de gebruikelijke procedure. Dus ik vind het geen probleem om dat over de zomervakantie heen te tillen.
Laten we dat dan zo doen. En dan kunnen we de bronnen, wat mij betreft, wel op 12 juli doen.
Maar dan wil ik wel voorstellen om bijvoorbeeld om 1 uur te beginnen en niet om 2 uur. Dan zou je dat op die manier hebben we een uur voor de bronnen extra.
Ik wil graag voorstellen aan u allen, agenda punt 9, te plaatsen op de agenda van 12 juli. En dan het voorstel van de heer Prins te volgen dat wij om 1 uur beginnen. Beetje geven, beetje nemen. Dat we agenda punt 10 verplaatsen naar de eerste vergadering na de zomervakantie. En dat wij nu agenda punt 11 en 12, de beide T-stukken, afhandelen. En wellicht dat we dan snel ten vaart 13 tot en met 18 ook kunnen afhandelen. Dan hebben we dat maar gehad. Ik stel aan de orde. Kunt u daarmee instemmen? Laat ik dat even vragen. Akkoord. Gaan we dat zo doen. Gaan we over naar agenda punt 11. Jaarverslag en jaarrekening 2010 en conceptbegroting 2012, recreatieschap Drenthe. Wie wenst daarover woordvoering? Niemand. Breng het voorstel aan de stemming. Wie is tegen? Niemand. Al dus aangenomen. Agenda punt 12. Jaarverslag en jaarrekening 2010 Alescon. Wie wenst woordvoering? Niemand. Besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Het algemene stem aangenomen. Agenda punt 13. Verordening wet inburgering. Wie wenst woordvoering? Alleen mevrouw Baggerman. Het woord is aan u.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal het heel kort houden. Over het stuk op zich heb ik niet zoveel, maar ik heb wel gelezen dat er een aankondiging is van een wijziging in het kabinet. In het regeerakkoord staat dat er vanaf 2013 de gemeentes geen geld hier meer voor krijgen en dat er andere eisen gesteld zouden worden. En dat kom ik niet tegen in het stuk. Dus dat is mijn enige opmerking. En daar zou ik graag nog even een antwoord op willen hebben. Dank u wel.
De heer Assies.
Ja, de verordening gaat niet over het geld. Het is zo dat wij met de huidige middelen in staat zijn om de inburgering te koppelen aan participeren, oftewel aan werken. Dus wij hebben een andere filosofie. We beschouwen inburgering niet sec als inburgering, maar als deelnemen in de samenleving. En dat is breder dan alleen het klassieke inburgersprogramma. Dus wij hebben het gekoppeld aan participeren en werk. En daar hoort een andere budgettering bij.
Dat begrijp ik, voorzitter. Maar ook daar in het stuk staat ook dat ze nog andere eisen gaan stellen aan het inburgen.
Ja, maar goed, wat ik al zei, dit is de verordening. En wij gaan kijken wat de middelen in de toekomst zijn, hoe we daarmee omgaan. Dus kom op terug. Dit kan ik daar niet meer over zeggen.
Verder niet. Gaan we over tot besluitvorming. Verordening wet inburgering, die is tegen het voorstel. Niemand, met de algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 14, begrotingswijzigingen die allebei gaan over vanavond vastgestelde besluiten. Wie is tegen dit agendapunt? Ja, dat is een logische zaak. Ja? Met de kanttekening van Leefbaar Tinalo is het voorstel aangenomen. Agenda punt 15, ingekomen stukken, iemand daarover? Al dus afgehandeld. Agenda punt 16, informatie uit het college. Namens het college. Iemand daarover. Al dus afgehandeld. Stuk in de leesmap ter kennisneming. Niemand daarover. Al dus afgesloten. Sluit ik om 10:50 deze vergadering. En dank voor uw bijdrage.